Jo. Så. Flasche whisky op dig.
Nå.
Ja.
De gamle minde. Even deze. Nee, deze moet je wel kunnen horen als goed. Wacht even, even stil. En bij mij.
Ja, het is gewoon een blikje. Een blikje whisky.
Van de Retrotafel.
Nou, welkom allemaal bij weer een nieuwe kweeste van de Ridders van de Retrotafel. En deze podcast is nummer 26. En we gaan het deze keer hebben over FMV Games. Full Motion Video Games. En ja, ik ben vergezeld door de oude Ridders Krentenbrood. Door Klaas en Alex. Hallo Alex.
Hoi Peter en Klaas.
Hallo Klaas.
Hoi.
Hallo. Peter.
Gegroet. Of gegroet zouden we eigenlijk moeten zeggen.
Dat zeg ik dan weer, joh. Hallo Peter en Alex.
Ja. Nou ik goed. Nee, ik ga niks opnieuw doen. Goed. In de Ridders mochten mensen voor het eerst luisteren. De Ridders van de Retrotafel gaat over, voornamelijk over retro games en over heel de game industrie. En daarbij kiezen we elke aflevering een nieuwe, welke kweeste een nieuwe topic wel over het algemeen uit, die meerdere games vaak behelst. Maar dat wisselt heel sterk en de hoofdmoot is dus inderdaad dat we het vooral over retro games hebben. Nou, en dan laten we nu snel verder gaan naar de intocht.
De intocht.
Nou, ik zal ze anders kabeltje.
Misschien maar even, ondanks alles zijn wij ridders voor... nee, dat ga ik eigenlijk uitlaten. Ik ga dat niet...
Tot nu is het goed. Ik hoor geen
raar. Nee. Ja.
Alex de Munk. Alex de Munk, dames en heren.
Ja.
Ridders voor het leven.
Ja, nee, ik ga hier niet ter plekke lyrics verzinnen, anders gaat het helemaal mis.
Kameraden, tot de laatste slag. Nee? Geen goeie?
Nee. Ja, jawel, ik vind hem keigoed, maar...
Soms is er wel oneenigheid, maar het duurt altijd maar even. Danny de Munk met zijn enorme vibrato. Amsterdam, Jordaan. Hollands, nou, Nederlandstalige
dus,
kutmuziek.
Twee luisteraars kwijt.
Hij was mij bijna kwijt. Ja,
ja, want je bent gek op Nederlandstalige Jordaanse muziek.
Twee luisteraars en één ridder.
Klaas mag beginnen met de intocht. Klaas, jongen, heb jij iets te melden? En dan deze keer in één keer, niet dat midden in iemands anders verhaal je ook alsnog weer een film te binnen schiet.
Ik ga gewoon mijn lijstje af, ja? Wat ik heb wat gewoon van boven naar onder. Spiral heb ik gekeken. Hebben jullie gezien? Ja.
Is dat
Spiral,
die
Book of
laatste
Saw.
Deel in de Book of Saw? Ja.
Ik heb totaal geen behoefte om te kijken.
Die was echt kut.
Ik vond hem... Ik vond het ook jammer, want je hebt Chris Rock speelt de hoofdrol. En die kan ik gewoon niet loskoppelen van Marty in Madagaskar. Dus ik kan de film niet serieus.
Dat is een zebra. Zo'n zebra hem speelt.
Ja, precies. Dus ik hoorde heel die zebra. Ja, dat zal wel. Ik heb Home Game was het volgens mij gekeken met Kevin James. Dat hij dan als professional voetbal coach wordt hij dan geschorst. En gaat hij tijdens een amateurteam coachen.
Ik moet zeggen, ik heb... wat vind jij van Kevin James?
Ik vind Kevin James normaal wel leuk, maar dit was niet zozeer een hele komische film. Maar hij bleef wel boeien van begin tot eind.
Ja, ik heb wel zwak voor Kevin James, ook al is het dan soms best wel een bout film. Die heeft hij nogal wel een aantal. Ik heb altijd wel een zwak voor hem toch. En soms heb ik zin in zo'n film van hem en dan weet ik ook precies. Nou, ik heb die Paul Blart Malkop. Ja, ik weet niet. Heel veel mensen vinden hem slecht. Maar ik heb echt ik heb heel de film lang in de deuk gelegen. Ja. Het is misschien beschamend, maar ja.
Maar dit was ook zo'n Happy Madison film. Alleen normaal gesproken zijn die wat komischer. Ja. Ja, het is wel een beetje humor, daar moet je van houden.
Ja, hij moet in de bui. Ik heb maar niet eens in inderdaad... de bui zijn. Ja.
Precies. Maar ik heb hem gekeken naar Spiral. Ik denk nou even een beetje wat luchter. En ik heb, die was wel geinig, The Intruder gekeken.
De indringer.
Het gaat over een... ja, maar dat is zo grappig. Iemand
die,
gaat
iemand
over
die binnendringt. Gaat daar
nee, het is, ja, ook. Ook. Maar het is een stelletje wat dan komt dan uit een grote stad. En die willen dan op het platteland willen ze wonen. Kopen ze een huis van iemand. Van een man die eigenlijk geen afscheid kan nemen van dat huis. Maar hij moet het verkopen. En zijn vader heeft het gebouwd. En die man, dat is Dennis Quaid.
Oh. En, nou begin je iets te dagen.
Op een... Ja, en op een zekere dag staat die vrouw in de keuken en ziet ze in één keer Dennis Quaid op een grasmaaier aan gezonden maaien. Maar goed, het is de hele tijd, hij komt de hele tijd terug bij het huis omdat hij er geen afscheid van kan nemen. Ja. Maar ik vond het best wel leuk. Van begin tot eind wel boeiend.
Ja. Ja. Waar ik eerst woonde met Birgit, dat was dus een begane grond appartement. En daar woonde ook zo'n oude man en die ging daar weg. Hele aardige vent trouwens hoor. Maar die had ook wel een beetje moeite met daar weg te gaan. Die ging naar Spanje en wij maakten ook constant dat soort grappen, omdat we dan een weekje weg waren van als hij dan terugkomt, dat hij daar dan zo zitten en dan, nee, dit is van mij. Ik woon hier. En daar had ik dan ook helemaal niet van staan te kijken als dat echt was gebeurd.
Ja, maar ja, deze film is ook een beetje alleen dat.
En is het komisch? Of neemt het juist zo'n dark turn?
Het is een thriller.
Thriller. Oké. Okay. Dennis Quaid vind ik altijd gaaf eigenlijk. En die zie je best wel weinig.
Maar ik vond hem in deze film ook wel goed. Ik vind hem vaak een beetje een B-film acteur. Alleen ik vond hem...
Qua films die hij kiest misschien, maar ik vind hem qua hoe hij speelt niet. Zijn broer goed. Eerder.
Randy Quaid.
Onze gekke Randy. Ja.
Ja, die is ervan overtuigd dat ze achter hem aan zitten om hem te vermoorden.
Ja, dat is helemaal fout.
Of is die alweer voorbij die fase?
Ik weet het niet. Het is allemaal een en al insanity met hem en zijn vrouw was het heel lang. Ik weet niet hoe het nou is.
Want hij leeft nog, toch?
Ja, Randy Quaid. Volgens mij wel. Volgens mij wel.
Ja, toch? Ja,
nou weet ik het ook niet meer.
Ik vind hem altijd grappig.
Nou, het is al even geleden.
Ja. Randy Quaid is... In leven. Hij ziet er tegenwoordig echt uit als een hobo. Maar goed, dat is een stijl waar je voor kiest.
Ja, het is een heel verhaal.
Even door.
Ja, ga maar door.
Ja, sorry.
We doen de volgende keer een podcast over Randy Quaid.
Over de Quaids.
Over de Starkillers.
Precies. Ja, ik heb... Qua games, ik heb Fox gespeeld. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is zo'n beetje zo'n couch co-op multiplayer game.
Nou, hoe schrijf je dat? Hoe heet die?
Fox. Als in Vos?
Het is Fox. Nee, P-H-O-G-S. Volgens mij met dubbel S en dan een uitroepteken erachter.
Pogs.
Pogs, okay. Ja.
Oké. Ik ken het helemaal niet.
En dat stuur dus... Nou, er zijn 200, tenminste 200 koppen aan elkaar. En dan moet je dus co-open om dan puzzels op te lossen. Best wel geinig. Ik heb met mijn dochter samen gespeeld. Dat was wel leuk. En ik heb Pokémon Legends Arceus gespeeld.
Ja, hoe is die?
Wilde mijn dochter...
Sowieso.
Hij heeft... ik vind het voor als je Pokémon wil verzamelen, is het denk ik de beste game die er is. Maar als game aan zich is die, ik vind hem vrij matig. Dus het blijft op zich wel geinig, omdat je weer een nieuwe Pokémon, nog weer een Pokémon vangt en je blijft al doorspelen. Alleen grafisch is die matig, maar ja, dat komt in heel veel reviews ook wel naar voren. Maar wat ik het meest tergend vond, waren alle dialogen, want die zijn traag. Ze gaan eigenlijk nergens over, want je hebt steeds het idee van, ik moet dit wel lezen. En het zijn echt lappe tekst. Dat je eigenlijk de eerste 2-3 uur ben je alleen maar allemaal teksten aan het doorklikken. En in het begin wil je het wel lezen, want je hebt het idee van als ik het niet lees, dan mis ik iets. Maar op een gegeven moment alleen maar een button bashen om alles zo snel mogelijk door te drukken. Dus in die zin, het heeft wat sterke punten. Ik denk dat het leukste game is om Pokémon te verzamelen zonder van alles eromheen. Want dat was Ik heb het idee van, mijn dochtertje wil wat langere Pokémon game. Alleen die anderen waren allemaal te zwaar, leunen allemaal best wel zwaar op het verhaal. En dit was voor mij dan een beetje van, nou ja goed, hier kun je gewoon lekker een beetje rondlopen in de open wereld en Pokémon vangen. En dat kan ook wel, maar je zit wel met flink wat onderbrekingen op het moment dat er dan weer zo'n NPC met je begint te praten.
Mm-hmm.
En dan ben je echt alleen maar teksten aan het doordrukken.
Oké. Okay. Het leek mij, het sprak mij op zich...
Heel mooi. Maar...
Het sprak mij juist wel redelijk aan. Want het speelt zich af helemaal in den beginnen qua tijdlijn, toch? Van de Pokémon wereld.
Precies. Maar dat is ook, dat vond ik ook wel een nadeel. Want je hebt. Ik vind het leuk van zo'n adventure altijd dat je dan de wijde wereld intrekt. En dan dat je dan verschillende nederzettingen en zo tegenkomt. Kom weer een nieuw dorpje of stadje. En, maar dat is hier dus niet.
Nee?
Je hebt één centrale hub. Dat is dan. Hoe heet dat dorp? Wat later die stad wordt in Pokémon.
Ja, dat weet ik niet hoor. Geen flauw idee.
Ja, dat weet ik nu ook even niet. Pokémon-kennis die zitten te luisteren, nu weet het natuurlijk meteen.
Die gillen.
Dat is het enige. En van daaruit... Nou ja, precies. En van daaruit kies je dan dus naar welk deel of naar welke wereld je wil, of welk gebied. Nou, en dan span je daar naartoe en dan begin je rond te lopen. En die gebieden op zich zijn ook wel groot, alleen daar kom je dus geen nieuwe steden tegen.
Nee. Ik voel hem al aankomen.
Het is allemaal natuur wat je dan...
Klinkt
het, dus de klinkt een beetje, wat te vervelen.
Klinkt een beetje als de Monster Hunter formule dan? Je gaat naar een gebied en daar doe jij je ding en dan ga je weer terug naar je hubje.
Ja, maar dan graaf je een stukje minder en met Pokémon heel veel teksten.
Ik dacht dat dit een... open wereld, Breath of the Wild-achtige game was, alleen dan met Pokémon's verzamelen, dat sprak mij juist heel erg aan. Maar dit vind ik echt sapig als ik het zo hoor.
Ja, maar goed, het is wel heel gechargeerd, want ergens heeft het wel wat weg van Breath of the Wild, alleen grafisch is het gewoon een stuk minder. De wereld is wat saaier. Je mist gewoon een beetje het gevoel van avontuur en ontdekking. En dat is bij Breath of the Wild wel. Dan is het op een gegeven moment, trek je die weer.
Ja, ik dacht dat dat juist de sleutel...
Wat je tegen gaat komen.
Ik dacht dat juist de sleutel worden. Ja.
Nee, dit is echt de focus ligt gewoon op het vinden van Pokémon en het vangen ervan.
Maar daar vind ik geen flikker aan. Dus als je dat vind ik echt zo ontzettend secundair. Dat is de reden waarom ik geen Pokémon spellen speel. Omdat het alleen maar gefocust is op die kutbeesten verzamelen. Ik wil een verhaal en een avontuur voelen. En dat had ik bij deel 1 al niet van Pokémon. Maar ik zie nog steeds heel veel potentie erin. En ik snap ook waarom heel veel mensen het wel leuk vinden. Dat het mij niet aanspreekt.
Ja.
En daarom dacht ik dat deze dat juist wel had. Maar als ik het zo hoor, is het dus weer gewoon helemaal... Het is gewoon ruk zoals altijd. Ja, ik vind het ruk
persoonlijk. Maar dat dacht ik dus inderdaad ook. Nee, maar dat dacht ik inderdaad ook. Dat je inderdaad net als Breath of the Wild... Dat je die wereld intrekt en dan gewoon bepaalde... gebouwen of een stadje of wat dan ook tegenkomt. Maar dat is er gewoon niet.
Nee.
Want dat is juist het leuke. Dan denk ik, trek naar die en die stad om daar bepaalde Pokémon trainers te ontmoeten. En onderweg ga je door bossen en weet ik wat allemaal en vang je wat Pokémon. Dat idee had ik er eerst ook bij.
Ja, en gewoon een soort avontuurlijke vrijheid.
Ja, een avontuur in Pokémon. Precies. Ja. Ja.
Oké. Okay.
Maar je gaat dus altijd vanuit die hub en dan vang je een Pokémon en dan ga je weer terug. En dan meld je bij de professor en die zet die Pokémon in je Pokédex en dan ga je weer de wereld in.
Ja, rinse en repeat.
En ondertussen, precies. Ja.
Nou, ik koop hem niet. Zie ik het zo
Ik zou inderdaad even misschien uit het budget pakken als hij er ooit in terecht komt. Maar lees gewoon even wat reviews of kijk wat filmpjes. En dan heb je wel een beetje idee
wat
iets is.
Nou,
je
goed.
Moet niet alleen maar afzeiken, want daar is het natuurlijk wel te leuk.
Nee, ik denk ook dat veel mensen wel leuk vinden als ik het zo hoor. Maar het is alleen... Ja, goed. Oké, iets anders nog? Ja. Of was dat het?
Ja. Nee, dat... wacht even, kijk even op mijn lijstje, anders moet ik straks weer terugkomen. Ja, hey, was
het. Ja. Nou, Alex, jongen, take it away.
Yes, hey, I will take it away. Ik heb vast veel meer gezien dan ik heb opgeschreven. Ik heb gewoon een beetje de meest recente dingetjes die ik heb gekeken, heb ik hier opgeschreven. Waaronder een film die mij werd aangeraden door onze vriend Tompa, genaamd The Empty Man. En als ik het om de titel zou moeten doen, dan had ik denk ik al vrij snel afgehaakt, maar aangezien de recommendation van Tompa kwam, heb ik hem gewoon blind gekeken. En ja, het was eigenlijk best wel een leuke film. Een beetje een film die met een identiteitscrisis. Maar dat past eigenlijk ook wel weer bij het plot. Het lijkt aan de ene kant een slasher. In het begin lijkt het een slasher verhaal te worden. Dan denk je echt van, oh goh, oké, wordt het zo'n film? Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dan verandert het eigenlijk meer in een thriller. En uiteindelijk weer in iets anders. Maar zoals ik zei, dat houdt eigenlijk heel goed. Hangt eigenlijk heel goed samen met het hoofdthema van deze film. De twist. Want er zit een soort van twist aan. Maar ik was verrast. Goed acteerwerk. Mooi camerawerk. Zaten echt een paar ontzettend mooie shots in. Waaronder eentje van een landkaart die je van boven ziet. En dan wordt er langzaam op ingezoomd. En dan verandert die landkaart. Dan zie je daar dus ook zie je de wegen. En de bomen langzaam veranderen. En dan eindigt het uiteindelijk bij een shot van een auto. Dat vond ik echt heel, heel creatief gedaan. Dat deed mij denken aan een soort shot dat David Fincher zou gebruiken. Mm-hmm. En toen ben ik naar die film ben ik gaan opzoeken wie hem nou, want hij is geschreven en geregisseerd door dezelfde persoon. En toen kwam ik erachter dat ik, want ik had die naam al wel eens gehoord, die kwam me heel bekend voor. En hoewel die voor de rest geen Hollywood producties heeft gemaakt, heeft hij vooral veel making-of documentaires gemaakt, waaronder dus veel voor David Fincher. En daar kende ik dus zijn naam van. Dus die zal vast ook wel wat van de meesten geleerd hebben.
Ja, ik heb hem overwogen om te kijken vorige week. Ik heb echt serieus overwogen om de Empty Man aan te zetten. Alleen ik had uiteindelijk besloten om... dit lijkt me eentje die met mijn vrouw is gek op horror. Om die met haar te kijken. Toen heb ik iets heel anders gekeken. Maar ik stond echt op punt om deze aan te... Wat die mij ook al aansprak. Dus nou ja, bij deze gaan we dat
eens zeker. Het kijken waard. Absoluut.
Oké, man.
Had ik eigenlijk ook wel behoefte aan iets meer lichtzinnigs. Maar wel in het horrorgenre. Ja. Dus hebben we besloten om Chucky te kijken. De tv-serie.
Ja, daar ook wel positieve dingen. Dus,
ja, het was. Ik wist. Een aantal jaar geleden hoorde ik van. Goh, die Don Mancini, de man achter de Child's Play films. Die wil een Chucky-serie gaan maken. En natuurlijk was hij niet tevreden met die film die een aantal jaar geleden uit is gekomen. Wat. Dat was echt een boutfilm. Ik weet niet of jullie die hebben gezien.
Je bedoelt die reboot, bedoel je?
Ja.
Nee.
Ja, die reboot inderdaad.
Hij heeft geen zin om te zien. Hij heeft geen zin om te zien, zoiets. Hoor.
Echt. Wat een rukfilm was dat. Anyway. Dit is gewoon weer lekker old school, Chucky. Je merkt het ook echt. Het gaat wel verder bij de films. Ook bij de latere films. Echt een vervolg op de latere films. Die ik overigens, ik heb volgens mij de laatste twee of zo niet gezien. Ik ben op een gegeven moment gekapt bij, of was het The Seed of Chucky? Maar je hebt ook nog de Cult of Chucky en
de laatste die ik film. Het laatste die ik heb gezien was ook Seed of Chucky volgens mij met Billy Boyd als die kindpuppet.
Bleken dus in die latere films bleken onder andere Fiona Dourif, de dochter van Brad Dourif, die dus de stem doet van Chucky. Die zit dus in een van die films en die zit ook in deze serie. Dus,
ja, ik heb het gehoord, ja.
Dat vond ik op zich wel leuk. En sowieso heel deze serie, het is heel silly. Je moet het niet al te serieus nemen. Het is ook een fucking serie over Chucky. En voor wat het is, vond ik het eigenlijk best wel goed. Alleen het enige minpuntje was echt zo'n heel erg geforceerd liefdesverhaal. Wat helemaal niet klikte met mij, maar...
Oké. Nou, ik wil me wel
maar goed, de hoofdpersonen zijn ook tieners, dus die maken ook alle keuzes.
Even voor alle duidelijkheid. Brad Dourif, die doet nog steeds de stem van Chucky?
Ja, okay, Brad Dourif doet nog steeds de stem van Chucky. Plus, dit was heel erg raar. Je krijgt af en toe flashback scenes te zien.
Ja, dat is zijn dochter die dat speelt, heb ik begrepen.
Oh, speelt zijn dochter die speelt hem in de flashbacks.
Ja, dat heb ik begrepen. Ja.
Zeg je maar? Oké. Okay. Ja, dat vind ik wel apart eigenlijk.
Ik weet niet of dat
waar is.
Als dat zo is, dan vind ik... Wauw, dan vind ik het... Ik had niet eens gekeken wie dus de jonge Charles Lee Ray speelde. Maar goed gecast. Nee, maar bij die flashbacks is dus wel... Dan zie je dus een andere acteur of actrice. En die stemmen die worden wel geoverdubbed door Brad Dourif. Dus in het begin is dat heel erg surreal. Maar na een tijdje went het wel.
Ja, hier, het klopt. Wat ik hier, ik zie hier ook staan één momentje, hoor, want onze hond die is gewoon stil.
Maar... Ja, helemaal loco.
Ja, we hebben sinds kort een hond. Ik heb het aan Klaas uitgelegd. Wacht even. Heb jij nog wat games gespeeld? Nou hebben we het al heel lang over heel veel films.
Ja, ik heb nog games gespeeld. Ik ben teruggegaan naar een soort comfort food van mij, genaamd Mortal Kombat 11. De game is inmiddels alweer 2 jaar uit, maar ik zag dat de DLC en alle expansions en dergelijke, die stonden voor een mooie prijs aan sale. En dat was voor mij ook weer een mooie reden om Mortal Kombat 11 weer eens op te pakken.
Ja.
Dus die heb ik heel veel gespeeld de afgelopen tijd. En qua nieuwe games heb ik Dreamscaper opgepakt. Een roguelite game, zoals er tegenwoordig al heel veel van zijn. Denk aan Binding of Isaac of een Hades. En ze zijn niet allemaal eventjes memorabel, maar deze wel. Deze valt onder de categorie van de eerste twee van mij. Vooral ook door de soundtrack en door de visuals en de gameplay. Ik ben nog niet heel erg ver in de game, maar ik blijf terugkomen. Ik wil meer spelen. Ik wil het verder zien.
Die, trouwens, ik heb nog even op IMDb opgezocht. Inderdaad, zijn dochter speelt in de flashbacks.
Nee. Wauw. Dat doet ze echt goed.
Ja, ik begreep het ook al. Eventjes, dat wou ik vorige keer al vragen aan jou. Wat is nou eigenlijk de definitie van een roguelike of een roguelite game? Wanneer is het een van de twee of wanneer is het specifiek?
Met een roguelite is het vaak dat jij toch progressie maakt, ondanks dat jouw run gefaald is. Doordat je bijvoorbeeld bepaalde resources of bepaalde items hebt gespeeld voor een volgende run. En een echte true roguelike is zoals de oude game Rogue. Je begint gewoon met niets op een random floor met misschien met random enemies en random loot. En daar speel je niks bij vrij, behalve dat je naar het einde probeert te komen. En het spel Rogue was geloof ik ook echt score-based. Je kon hem natuurlijk uitspelen, maar het ging dan vooral ook om de score als je hem had uitgespeeld.
Ja, dus moet je eigenlijk elke keer compleet opnieuw beginnen.
Ja, ja.
Dus bijna alle games
dat
die...
is bij... Dat is bij roguelites ook wel. Net als bijvoorbeeld een Hades of een Dreamscaper die ik net noemde. Maar door de game meer te spelen maak je het uiteindelijk wel makkelijker voor jezelf. En zijn die dingen die in het begin heel erg uitdagend zijn, die zijn later eigenlijk heel makkelijk overkombaar. Doordat jij dus bepaalde dingen hebt vrijgespeeld.
Ja, maar het is, je unlockt toch vaak wel bepaalde floors en levels en zo. Dat is bij Spelunky is kei moeilijk. Maar op een gegeven moment kan je wel weer beginnen vanaf een verder stuk en zo. Ook al.
Ja, bij Spelunky moet je dan inderdaad aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan moet jij bijvoorbeeld iets in resources betalen voor een shortcut.
Ja, precies.
En
ja.
Dan kun jij kun je run inderdaad vanaf.
Terwijl het blijft heel moeilijk. Maar dat is dan wel eigenlijk roguelite. Ja. Dus, ja. Nou, ik vind roguelite over het algemeen dan wel leuker dan roguelike. Want eigenlijk is het gewoon een arcade game.
Ja, is wel minder punishing.
Oké. Nou, dat is voor mij even helder. Want tegenwoordig heb ik ook het idee dat mensen, dat ook reviewers de term verkeerd gebruiken, hoor. Want ik heb ook een paar keer dat ik denk, dit is toch gewoon een arcade game. Het is nog niet per se dan roguelike meteen of wat dan ook. Maar het is voor mij nou helder. Oké,
Goed, zal ik naar mijn intocht gaan? Of had jij nog een specifieke game verder te noemen?
Nou, ik heb geen game gespeeld, maar ik heb wel iets nieuws in mijn collectie. Ik had nog een oude Xbox One staan, waar ik eigenlijk niets mee deed. En die heb ik geruild tegen een waar collectors item. Een audio CD, een audio compact disc. Van een rockband genaamd Skrijm. Het is heel moeilijk te lezen. Dat logo is echt heel moeilijk te lezen. Maar stoffe muziek. Oh, wacht. Ik zie nu aan de achterkant dat het ook in normale letters erop staat. Schism. Uit 2010. Goeie platen. Het beukt lekker. Alleen de drummer heeft af en toe een beetje last van zwervisvoet. Maar goed. Dat nemen we voor lief.
Hey, alleen Klaas weet nou niet de grap, hè? Dat ik de drummer ben. Ik ben de drummer.
Hier zitten vier personen in die ik ken in deze band.
Godverdomme kuthond. Hij is de hele avond stil, elke avond stil. En dan precies even godverdomme een opname en dan gaat ze lopen blaffen.
Zit hij mij net voor die podcast te vertellen hoe leuk het allemaal is. En leuk om het goed afgericht.
Echt niet te geloven. Echt niet te geloven. Dit doet ze dus echt nooit. En dan, godverdomme, precies nou een podcast opname en dan gaat ze zitten blaffen. Ja. Oké, leuk. Ik heb zelf moeite om daarna te luisteren. Omdat ik de productiegebreken en de dingen hoor. Maar eigenlijk ben ik er ook nog steeds best wel trots op die plaat. Omdat dat heel veel bloed, zweet en tranen heeft gekost om dat te maken. Nou, leuk. Ik heb ook iets nieuws. Ik heb namelijk een mega CD-console. Die was bij Magic's Buttons. Hebben ze alles is afgeprijsd nou. 18% of zo. En ik ken eentje via Instagram. Daar krijg ik, als ik zijn code invoer. Want die kent, hij heeft zo'n eigen kortingscode. Maar eigenlijk hij is de enige die zo'n beetje die dat heeft. Want hij is bevriend met die gast al heel lang van Magic's Buttons, die verkopen. Dus er komt er nog meer korting bovenop. Dus ik heb nou voor €150 had ik die Mega CD console. En dat is eigenlijk best wel cheap. Goedkoper vind je hem niet. En ik heb ook nog een half jaar garantie erop. Dus als hij het dan niet doet, dan krijg ik ook nog eens mijn geld terug.
En wat speelt de Mega CD allemaal af?
Nou ja, ik heb die Snatcher gehad van Peter Riesbos, maar ik had geen mega CD. Dus ik heb dan wel die game, een heilige graal in mijn collectie, die ik heel graag wil spelen, maar ik had niet de console. En ik had Wolfchild, had ik er gelijk bij genomen. Dat is een soort Castlevania game, gemaakt door Core, voordat ze dus Tomb Raider gingen maken en zo. Dus een Europees gemaakte Castlevania-achtige platform game. En die is echt vet. Dus echt speelt heerlijk. Echt gewoon
2D? Een degelijk.
Ja, 2D platform. Het speelt een beetje, zoals de oude Castlevania speelt het een beetje. En dan met een soort lichte combinatie met Altered Beast. Want je verandert echt in zo'n soort weerwolf. En het is een soort Island of Dr. Moreau waar je bent. Waar echt iedereen is een soort gemuteerde halve turtle. Met een soort dier. En jij bent dus met een wolf. Maar je bent best wel raar, vooral verderop in de game krijg je best wel rare vijanden en zijn ze wat meer dingen gaan durven met een soort haaienkoppen en een soort octopus life en zo. En het is eigenlijk best wel tof. Je zou er, naar mijn gevoel zou je er best wel veel, ik heb hem ook uitgespeeld. Ik heb echt van genoten. Het is niet zo moeilijk. Het is een soort makkelijkere Castlevania game. En ik heb ook gelijk.
Ja, sorry, ik wilde vragen of die ook nog op andere platforms is.
Ja, hij is ook op de Mega Drive en de Super Nintendo uitgekomen. Maar de Mega CD-versie is veruit de beste volgens iedereen. Met name omdat de sound, de score is heel goed. En dat is ook inderdaad. De score is echt een vet goede soundtrack heeft die Mega CD-versie. Super NES-versie schijnt een of andere uitgekoude geluidsversie te hebben. En ik heb gelijk het niet kunnen laten om ook Night Trap en Corpse Killer erbij. Die zag ik ook ergens te koop. Allemaal niet zo duur ook. Heel veel van die games voor de Mega CD zijn helemaal niet duur. Dus die heb ik van het weekend gespeeld. Ook met mijn vrouw ook. En dat was ook erg. Mijn Corpse Killer heb ik erg moeten lachen. Mijn zoontje vond het wel leuk om mee te kijken. En Night Trap hebben we eigenlijk vooral met verbazing naar zitten kijken. Van wat de fuck gebeurt hier allemaal? Hoeveel vrouwen komen er in bij dit huis? Waarom? Waar slaat het op? Waar hebben ze het over? En dan ondertussen komen er van die soort rare... Ze lopen als een soort Power Ranger... kleipoppetjes, zo als een soort karikatuurfiguur. Lopen die zwarte slechterikken die je moet tegenhouden? Maar waarom lopen ze zo karikaturaal? Dat is nergens voor nodig. En waarom zijn het er ook een stuk of 100? Waarom zijn het ook 40, 50 man die dat gebouw proberen binnen te dringen? Het slaat helemaal nergens op. En dan zijn het soort bloedzuigers. Dus ze halen bloed uit mensen. Dat is zo raar. En het blijft maar gewoon raar op raar. En daardoor is het zo ontzettend vermakelijk. Dan komt er ineens een kerel aan dat huis. Die een geweer wegstopt. En die begint een heel raar onzinverhaal op te hangen. Ziet er ook helemaal out of place uit. Het is zo vreemd. Maar ik heb ook weer zin om daarna terug te gaan. Om weer iets verder te komen. En te kijken wat voor onzin dat er nou naar me toe wordt gegooid. Ik snap waarom het voor zoveel mensen zo'n geweldig... Omdat zoveel mensen hem zo gaaf vinden. Want je weet gewoon niet wat je overkomt. Ik heb ook expres er niet al te veel over opgezocht. Ik wou de ervaring zelf hebben.
Ga je gewoon puur houden.
En je kan hem voor de PlayStation 4 en de Switch als goed is ook spelen. Ze hebben een 25th Anniversary Edition uitgebouwd. Die zou ook voor de Xbox One uitkomen, maar die is eindeloos uitgesteld.
Oké, die is vorig jaar zo uitgekomen. Okay. Ja, daarvoor.
Zoiets, het was de eerste game volgens mij die Limited Run ook fysiek uitbracht. De re-release van Night Trap. Volgens mij was dat de eerste of één van de eerste. Zou ook kunnen dat één van de eerste was. En dan heb ik ook nog Sylphid. Sylphid was eentje die had ik al op mijn lijstje staan van als ik ooit een Mega CD koop, dan wil ik die Sylphid ook. Want ik heb die voor de PlayStation 2. Een paar maanden geleden. Waarbij ik eerst al dacht dat ik hem had, maar ik was in vergissing met Zionite. Die smupreeks. Die heb ik alle... maar goed, dus niet toe. Okay. Sylphid en Sylphid 2 is door Treasure gemaakt in samenwerking met Game Arts. En deze is door Game Arts gemaakt. Blijkbaar uit de jaren 80 al. En die is op maar een paar systemen uitgebracht op console. En dit is een van de enige. Ja, het speelt vet. Een soort 3D, early 3D shmup. Maar hij speelt echt super vet. Er gebeurt ook heel veel in de achtergrond. Een heel vet spel. Dus ik heb hem ook beneden weggezet met de oude tv. We hebben twee van die kleine tv'tjes met zo'n videorecorder eronder, weet je wel, zo'n videoband. Die heb ik beneden weggezet op de salon of op de eettafel. En we hebben echt heel het weekend lang retro games zitten spelen. Ook oude Aladdin en mijn zoontje ook. En oude Mickey en oude Sonic. Het was echt superleuk. Ik ga dat vaker doen.
Ja, je hebt ons nog een foto toegestuurd van jouw setup. En toen begon Klaas te klagen dat jouw tv niet retro genoeg was. Omdat er een videospeler erin zat.
Ja, want jij wilt een oude zwart-wit Philips beeldbuis.
Het ging erom dat ik... De knipoog was dat jouw nieuwe televisie was waar je gewoon...
dit was humor.
Die kwam niet helemaal over.
Oh...
Nou, dat snappen jullie niet. Dat maakt niet uit.
Hé, hey, je bent meestal ben je grappiger. Meestal ben je grappiger. Goed.
Maar dan ben ik onbedoeld grappig.
Dat zou kunnen. Nou, verder heb ik... Ik had een buikgriep afgelopen week. Dat is ontzettend leuk. Waardoor ik ook op een gegeven moment gewoon één of twee dagen... Dat waren de goede dagen dat ik laveloos op de bank kon zitten. En ik kon ook niet eens echt een game spelen. Kon ik niet opbrengen. Dus ik heb wat films gekeken. Ik heb de Hobbit films 2 en 3 gekeken. Daar heb ik nooit zin in gehad. Omdat ik de eerste niet zo heel erg denderend vond. Sorry, ik moest er even uit. Maar ik vond, ik heb het wel mee vermaakt. Ik wist nou wat ik moest verwachten. En ik vind de cast heel gaaf. Degene die Bilbo Baggins speelt. God, hoe heet hij nou? Van The Office. Komt niet op zijn naam.
Martin
Freeman. Martin Freeman, ja. Familie van Gordon Freeman. Maar die... vermakelijk, leuk. Ik heb de boeken ook ooit gelezen. Ik heb Silmarillion niet gelezen, maar wel de Hobbit en Lord of the Rings. En ik had ook wel zin in dat wereldje weer eens een keer, nadat ik dat heel lang beu ben geweest. En dat was wel een lekkere zit zo, terwijl je dan ziek op de bank ligt. Ik wel dat het voelt een beetje als een dekentje, vind ik, dat Middle-earth wereldje. En dan heb ik die Eternals ook gekeken. Die vond ik beter dan ik had verwacht. Maar om nou te zeggen dat het heel speciaal is, zitten een paar hele rare keuzes in. Die ik niet helemaal snap. Maar ik vond hem geen slechte film. Maar ja, om te zeggen dat het echt een dikke aanrader is. Dat weet ik eigenlijk ook weer niet. Maar ja, hij is niet slecht, maar is ook niet heel goed. Want, of zo.
Hij werd echt gehyped door de regisseuse die erachter zit.
Ja, die zal hem wel hypen, ja.
Nee, maar ze had volgens mij het jaar ervoor een Oscar gewonnen. En dat Marvel zo iemand zou kunnen krijgen om een film te regisseren. Ja. Dat was voor hun echt een big deal. En toen kwam Eternals uit. En toen had iedereen zoiets van, that's it.
Nou ja,
dus ik heb hem zelf niet gezien, maar ik heb wel de reacties erop gezien.
Je weet natuurlijk ook, je hebt natuurlijk ook a time and a place. En niet iedereen is in elke functie perfect in wat ze doen. Zij is misschien met dit soort films niet zo perfect genoeg. Het kan ook zijn dat de studio's hier meer zijn gaan bemoeien dan dat normaal het geval is. Ik vond er een heel aantal dingen heel goed aan. Ik vond de cast vond ik best wel goed. Maar je hebt dan die Indische acteur, dat is ook een bekende comedian trouwens. Ik weet echt niet hoe die heet. En die is, vond ik heel fris en fijn dat hij erbij kwam. Ook al doet hij van die 80s en 90s jokes en zo. Zijn timing is gewoon goed. Hij is gewoon een grappige gast. En hij gaat.
Kumail.
Ja, en hij gaat mee met. Het leuke van dat karakter is dat hij allemaal. Een bekendheid is in India en allemaal doet alsof hij. En hij heeft dan zo'n mens met hem mee, en niet Eternal dus, die hem dan de hele tijd filmt en aan het live streamen is mee en zo. En daar doen ze hele leuke dingen mee, wat heel erg van deze tijd is. Maar dan gaat hij op het einde. En op het einde gaat hij weg, zegt hij dan. Nee, ik doe hier niet aan mee. En dan is het gevecht voorbij en dan komt hij weer aangelopen. Waar slaat het op? Wat is dat voor plot? En dan zegt hij dat hij wel heeft meegedaan. Maar ik heb het niet gezien. Het is gewoon heel raar gefilmd. Het lijkt alsof het een scène ook mist of zo. En dit soort dingen, van die kleine dingen dat je denkt van, is het nou juist heel amateuristisch in elkaar geëdit? Daar zitten er meer van die scènes in. Bijvoorbeeld ook die Kit Harington zit er in het begin bij. Die is dan de rest van de film ineens weg. En helemaal op het einde komt hij weer terug. Maar hij lijkt heel erg ook op die Richard Madden acteur. Dat is ook een beetje het idee, want het gaat om diezelfde vrouw, dat ze één type man heeft waar ze op valt, zeg maar een beetje. Het is allemaal, het landt allemaal niet, vind ik. Maar dat maakt de film niet slecht hoor, want ik zit heel veel dingen wel goed in. En het verhaal op zich vond ik eigenlijk best wel oké. Maar misschien dat ik hem nog een keer moet kijken. Misschien dat ik er meer vat op heb. Maar ik heb hem even gemaakt. Sommige mensen vonden hem heel saai. Dat kan ik me ook voorstellen, maar daar had ik niet zo'n last van, moet ik zeggen. Maar ik vind het is de eerste Marvel film die ik een 6 geef, denk ik, in plaats van een 7 of een 8.
Ik dacht dus de hele tijd dat het een serie was. Want ik zag hem wel staan.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dan,
ja.
Ja, nou goed. Ik heb hem even toegevoegd aan het kijklijst.
Ik heb verder Gradius Deluxe Pack binnengekregen. Die was eerst verloren geraakt met de post. Was kwijt. En dat begon allemaal wat gezeur te leveren. Toen kwam de postbode hier zelf aan de deur die hem had moeten aanleveren. En zeggen van, nou, waarschijnlijk is het een zak. Want het is die dag zijn er meerdere dingen die bezorgd hadden moeten worden. Die zaten gewoon niet in die zak. Of in mijn pak, in mijn bus. Er zijn dus waarschijnlijk gewoon ergens in één zak in een magazijn vergeten. Dus hij zei, dat komt waarschijnlijk al goed. Dat komt vaker voor. Nou, dat vond ik wel heel relaxed van die man, moet ik zeggen. Want hij had dus uiteindelijk ook gelijk. En ik heb dus, dat is Gradius 1 en 2. Ja, want die was ook nieuw uit Japan voor de Saturn. Gradius 1 en 2. En ik heb heel veel zin om die te gaan spelen. Ik wil alle Gradius games doorspelen. En ik heb 3, 4 en 5. Maar ik had niet 1 en 2. En ik heb een Evercade gekocht.
Nu weet je eindelijk hoe het begint.
Nou, je hebt ook nog Gradius Gaiden, heb je ook nog. Die is voor de PlayStation 1 alleen uitgekomen. Die heb ik ook nog ergens. Even kijken, maar ik heb ook een Evercade. Dat is echt zo'n retro handheld console. Dan echt, en dan heb je echt voor 15, 17 of 18 of 20 euro wisselt een beetje per cartridge. Heb je zo'n collectie met games. Dus dan heb je bijvoorbeeld hier die Atari Lynx Collection. Ja. Dan heb je echt gelijk 17 games voor de Lynx erbij zitten. Daarbij ook allemaal.
cartridges heb jij erbij gekocht?
Nou, er zaten er drie bij. De Interplay, Namco Museum en Atari Collection 1. Van alles Collection 1. En ik heb de Atari Lynx Collection er zelf nog bij gedaan. Ja, gewoon om eens te kijken. En ik denk niet dat ik ze allemaal hoef, om heel eerlijk te zijn. Maar het is allemaal niet zo duur. Weet je wel, je hebt gewoon voor €18 heb je gewoon zo'n... En heb je gelijk, zitten er iets van 20 games bij. Bij deze zijn het er dan. Bij Interplay zijn het er 6? Even kijken. Maar er is dan wel Earthworm Jim, Battle Chess, en Boogerman, Clay Fighter. Nou, Clay Fighter vind ik, dat is leuk om eens een keer te doen. Maar... Ja, het is, ik vind het een leuke console. Het is een tof apparaat.
De hardware zelf, voelt het een beetje degelijk aan?
Ja, en wel heel licht. En dat vinden sommige mensen cheap aanvoelen, omdat het zo licht is. Maar ik vind dat heel fijn. Laat een handheld maar lekker licht zijn.
Ik vind 5 kilo te wegen.
Nee, ik vind het heel degelijk aanvoelen. Heel simpel. En het ziet er niet heel duur uit, maar wel gewoon degelijk. En het is leuk ontworpen, vind ik. Dus ja, en het loopt. Ik heb ook gewoon afgewacht. Nou loopt het gewoon heel goed. Want voor hetzelfde geld koop je dat ding en dan komen er een paar dingen vooruit en dan verkoopt het niet goed genoeg en dan doeken ze heel dat apparaat op, weet je wel. Dus daar heb ik eigenlijk een beetje afgewacht. Maar het loopt nou nog steeds als het tierenleren. Ze hebben nou ook de TV-console-version uitgebracht. De Versus heet dat dan. Dus dan kan je diezelfde cartridges in een soort consoletje duwen en dan kan je het op je TV. Deze kan je trouwens ook op de TV aansluiten. Maar dan kan je volgens mij geen multiplayer doen.
Oké. Ik heb een video gekeken over de Versus.
Ja, dat ziet er ook allemaal wel goed uit. Bij één plek waar ik lesgeef, daar heeft de eigenaar hem. Dan iedere keer als ik daar eerder ben, dan is hij alweer weg. Dus ik wil hem een keer spelen. Maar ook nieuwere retro games. Dus zoals die Xenocrisis. Dat een recente game is die ook op de Mega Drive is uitgekomen en zo. Maar die is vorig jaar uitgekomen. Die is er ook op uitgebracht. Dus ze brengen ook nieuwe indie games brengen ze erop uit.
Ja, tof.
Als het maar gewoon een retro aesthetics en een style heeft. Ja, heel vet. Nou goed, laten we snel doorgaan naar het steekspel.
Het steekspel.
Ja, we kunnen het in deze steekspel... Ik heb twee spellen gestoken. De eerste die ik stak was nummer 14. Dat is Sonic 2 voor de Master System. Ja. Wat kan ik vertellen over Sonic?
Ja.
Okay. Wat veel mensen niet weten, dat is het enige wat ik erover kan zeggen. En dat de Sega-kenners weten dat wel. Maar Sonic 2 voor de Master System is een totaal andere game dan Sonic 2 voor de Mega Drive. Ik weet niet of jullie dat wisten. Maar het zijn unieke games.
Ik heb zelf ook een Master System gehad.
Ja. Ja, en de Game Gear is wel dezelfde, want een Game Gear is eigenlijk gewoon een handheld Master System, voor degene die dat niet weten. Wist jij dat, Klaas?
Nee.
Ik kan wel ja zeggen, maar nee.
Ja,
maar
voor
op
mensen
welke manier is het dat dan?
Het is gewoon een heel ander spel. De levels zijn heel anders. En het speelt ook ietsje anders, maar dat valt mee. Maar...
Ja, oké. Okay.
Het is al even geleden dat ik ze gespeeld heb, maar het is de moeite waard om dus allebei die versies wel te hebben. Dat vind ik in ieder geval. Je hebt alleen Sonic 1 en 2 volgens mij bij de Master System. Ja, vanaf 3 zijn ze alleen naar de Mega Drive uitgekomen. Dan heb je 3 Sonic & Knuckles en dan creëer je Sonic CD voor de Mega CD. Oké, okay, nou ja goed, dus ik denk, ja, daar kan ik verder niet heel veel over zeggen. Behalve dit feitje kan ik vertellen, voor de mensen die het niet weten. Dus Sonic 2 op de Game Gear is dus hetzelfde als deze. Ik heb mezelf...
Zat er geen verhaaltje bij of zo?
Nou, ik heb die cartridge only alleen. Ik heb die toen...
Okay.
Toen ik iemand zijn Mega Drive overnam, alles, zat er ook een paar Master System spellen bij en een oude Master System. Dat wist ik eigenlijk niet eens toen ik het kreeg. Dus ook die. Ik zou die nog wel een keertje met doosje en alles willen. Maar dat is niet echt een prioriteit. Dus ik doe er nog eentje, dacht ik. En dat is nummer 512. En dan zitten we bij de Switch games. Dus dat is voor het eerst eigenlijk een wat nieuwere game. En dat is Deadly Premonition 2.
Kijk eens aan.
Ja, en die heb ik dubbel.
Want er was ook een aparte versie met een map erbij. En ik heb best wel een mooie Deadly Premonition collectie. Met die gelimiteerde heruitgave van de PlayStation 3. En ik heb het bordspel. En ik wou die map er ook wel bij hebben. En ik heb een zwak voor maps. Ik hou er altijd heel erg van als er een map bij een game zit. Dus heb ik hem nog een keer gekocht.
Vind ik ook mooi.
Ja, dus dat is dan zo een van de weinige games die ik dan twee keer heb waarbij ik nou eentje in een seal bewaar. En dan, ja, misschien dat ik hem ooit aan iemand verkoop. Maar dat zie ik wel. Ik in ieder geval, die speelt zich af in zo'n New Orleans gebied. Alleen dat heet dan Frans. God, ik kom even niet op de naam van het stadje. Maar er zitten heel veel hoedoe.
Nouveau-Orléans.
Nee, het lijkt op een soort vierkant. Dus het is iets met square, bla bla bla.
Oké. Okay.
Maar er zitten, er zitten de rare quirky dingen in van één, waarbij je al kan afvragen of het wel of niet... het is denk ik deels expres gedaan. Dat helpt natuurlijk een beetje de charme er ergens van af. Maar ik moet zeggen dat ik me wel weer erg mee vermaak, hoor. Met dezelfde... Het is een sequel en een prequel tegelijk. Dat is iets wat niet heel veel mensen weten. Want het is... je volgt twee nieuwe FBI-agent-characters die bezoeken die... die Francis York Morgan in het heden. En
die vertelt een verhaal, toch? Tenminste, dat is wat ik heb meegekregen van, van de trailers destijds. Ja.
Ja, en het is wel leuk, moet ik zeggen. En het is ontzettende Twin Peaks vibes. Terwijl het ondertussen dus qua settings dat helemaal niet heeft. Dat laat ook wel zien hoe die sfeer hier ook wel op een Japanse manier weet in te tappen in die... Twin Peaks, David Lynch-stijl, op toch ook zijn eigen manier. Die D4, Dead Dreams... Don't Die. Ja. Die heeft dat ook heel sterk. Ik vond dat echt een ijzersterke productie, die game. Het is alleen jammer dat het gewoon nooit is afgerond. Het eindigt met een cliffhanger. En, ja. Je kan het... Het is jammer dat niet een seizoen 2 heeft gehad, die game. En dit is dan wel... Ja, dit laat ook zien dat gesprek is... Want jij volgt het vanuit het perspectief... Niet vanuit Francis York Morgan... Maar vanuit het perspectief van die agenten. Hoe raar dat hij wel niet is. En is hij wel te vertrouwen? En wat lult hij allemaal? En dat is echt heel vet gedaan, vind ik. En je weet het zelf eigenlijk ook niet. Wat nou eigenlijk zijn enkel is. Want je hebt wel door met het verhaal wat hij vertelt... En in dat appartement dat dingen... Dat, hij loopt een beetje de boel te fucken. Hij weet meer dan dat hij laat weten, zeg maar. En dat is precies die rare vibe die je bij Twin Peaks ook steeds hebt. Van, wat is er nou aan de hand? Wat lult hij nou? Wat gebeurt daar nou weer, weet je wel? En dat precies zo binnen het soort realistische blijven. Maar toch merk je aan alles dat het surrealistisch is en niet klopt. Precies die tightrope. Ja. Maar dan vind ik dat Deadly Premonition 2 dat ook heeft. En het is lekker bonkers wat je ondertussen doet. In Le Carré is het trouwens, het stadje. Le Carré.
Ja,
en die stem van die hoofdpersoon vind ik vet. En dat karakter is gewoon gaaf. Die zo'n rare, quirky FBI-agent. Dat wat helemaal die Twin Peaks vibe heeft. Wel toch een uniek. Het voelt wel echt als een uniek karakter. Dus ja, ik ben nog niet heel ver in de game, hoor. Ik ben denk ik op een derde nu of zo. Ik speel hem af en toe. Ja, ik vind het heel vet. En jij ziet dus in een soort spiegeling. Zie jij steeds een soort voodoo-gast. Die helpt jou. En het leuke is dat hij daar heel normaal op reageert. Oh ja, hier heb je zo'n soort voedoegast. Ja, laat ik daar maar eens mee gaan praten, die nou uit de spiegel komt gezet. En dat vind ik, ja, ik vind dat heerlijk.
En die game is nog steeds exclusief voor de Switch?
Ja. Ja, hij is nog steeds op geen enkel ander systeem.
Tenminste, jammer voor mij dat ik geen Switch heb, want ik ben echt groot fan van de eerste Deadly Premonition.
Ja, ik weet zeker. Ja, dat weet ik. Want jij hebt dezelfde smaak als ik daarin eigenlijk. Dus ik denk dat jij dit ook echt wel vet vindt, weer dit spel, hoor. Het is ook weer dat detective verhaal. Is ook weer heel vreemd allemaal. En ik heb nou ook gewoon gelijk zin om verder te gaan spelen weer. Is dat, ja.
Nou, is de soundtrack ook net zo memorabel als de eerste game?
Ja, dat is tot nu toe diverser, gelukkig.
Oké.
Maar ja, ik vond hem goed. Maar ik heb niet dat specifieke, dat fluitje wat bijvoorbeeld mijn eerste, wat ik nu gelijk in mijn hoofd heb. Dat heb ik nou niet. Het zat laatst ergens. Ergens deed iemand dat laatst gebruiken, dat fluitje. Ik weet niet meer, was dat misschien...
YouTube video of zo.
Was er misschien Ren's Reviews? Is Ren ook fan van Deadly Premonition?
Ik denk dat
was
het
hij
inderdaad
dat,
een Ren video was. Ja.
Vet. Ja. Dat is leuk, maar dat is echt voor de kenner. Want heel veel mensen, toch kennen nog steeds niet heel veel mensen die game echt. Alleen qua naam. Niet heel veel mensen hebben het gespeeld. Nou goed, dat is het steekspel.
Ja,
heel veel mensen...
Ja? Ja, heel veel mensen kennen de naam en faam, maar die hebben de game inderdaad zelf nooit gespeeld.
Nee, wat...
Ja.
Het is ook niks voor jou, denk ik, Klaas. Dus, parels voor de zwijnen heet dat.
Wauw.
Nee, dan weet ik misschien, als jij Twin Peaks vet vindt, dan vind je denk ik die games ook wel gaaf. Ja. Alleen je moet wel... Het zou oorspronkelijk een Dreamcast game zijn, Deadly Premonition 1.
Ja, dat is er wel aan af te zien, ja.
Dat is er ook aan af te zien, ja. Ja. Goed, laten we... Dat was het denk ik verder qua steekspel, want ik heb ook over het hoesje... ik vind het er heel vet uitzien qua artwork van Deadly Premonition, maar ik heb daar niet, verder niet heel veel over te zeggen. Dus dat... behalve dat gewoon... Ik vind het een must-have. Door naar de veldslag.
De veldslag.
We gaan het over FMV hebben. En dit was iets dat Alex stelde dat voor. En op het moment dat hij dat stuurde, zat ik eigenlijk met Corpse Killer en Night Trap in mijn handen. Dat zei ik ook in die podcast van fanservice van Mike van Dooyenweert, die de vorige episode de kweeste te gast was, over die FMV cutscenes en dat het met echte acteurs is gefilmd, dat ik dat geweldig vind momenteel. Het is een hele tijd lang heel erg uit de gratie geweest en dat het er helemaal niet uitzag. En dat is het nog steeds ergens wel, maar het heeft nou een enorm hoge vermakelijkheidsfactor. Vooral als er dan weer zo'n vrouw binnenkomt met enorme schouderbladen, schoudervullingen en gewoon ook het is zo'n blik. Dat is net als bij een oud tijdschrift. Het leukste van een oud tijdschrift is nou 9 van de 10 keer de reclame die erin staat. Want dat zo'n beeld van die tijd heel erg geeft. En dat is... Dat vind ik met die FMV's ook. Dat stijltje is gewoon zo gaaf. Ik heb er een tijdje terug dat ik er eentje... want dat is mijn ervaring er dus mee. Dat ik het steeds toffer weer ben gaan vinden de afgelopen 5 jaar. Wat wil jij zeggen, Alex?
Nou, ik wil zeggen dat het misschien wel handig is om aan het publiek uit te leggen waar FMV voor staat. En, ja, FMV of Full Motion... FMV games vinden. Want bepaalde games die hebben wel elementen. Die hebben FMV elementen. Maar dat zijn niet per se FMV games.
Ja. Nee, dat is een goeie. Want ik heb het wel op een rijtje gezet. FMV staat voor Full Motion Video. En dat betekent dat het is een volledig gefilmd iets is. Dus het is niet op wat voor manier dan ook eigenlijk verder bewerkt. Het is eigenlijk gewoon een gefilmde film. Of in ieder geval een gerenderd filmpje kan het ook zijn. Dat gewoon moet worden afgespeeld. Dus je kan verder heb je geen gameplay invloed eigenlijk daar direct over. In eerste instantie. Dat is de full motion video. En je hebt dan full motion video games. En dat is dan waarbij je dus die over zo'n geschoten stuk film. Daarmee kan je dan dus iets uitvoeren. Je moet een pijltje naar links indrukken of je moet een knopje indrukken. Dan gaat het filmpje, gebeurt er een vertakking in het filmpje. Het gaat er in ieder geval om dat het dus een volledig geschoten iets is of een vastgezet filmpje. En er kan een hele game uit bestaan. En weten jullie trouwens wanneer de eerste game was? Daar heb ik best wel naar moeten zoeken, want dat klopt niet in elke bron die ik vond. Ik heb best wel moeten, nou ja, graven is overdreven, maar...
Geen idee.
Nee, ik had het ook niet. Ik dacht jaren 80, dacht ik zelf.
Ik heb niet specifiek... blijkbaar eerder dus.
Ja, want jij denkt waarschijnlijk aan Dragon's Lair en Astron Belt. Dat is uit 19...
Ja, ik dacht vooral... Ja, Dragon's Lair, dus volgens mij 1983. Dat is natuurlijk de eerste grote bekende. Maar daarvoor zullen er ongetwijfeld ook wel...
Ja, daarvoor had je Astron Belt en dat is het eigenlijk wel. Maar er is in 1974 door Nintendo is er Wild Gunman uitgebracht in de arcade. En dat werkte dus ook precies zo. Alleen toen had je nog helemaal geen laserdisc technologie of digitale filmtechnologie. Dus dat was echt nog
ja,
met
een film.
een filmreel. Maar het moest wel bepaald, er moest wel bepaald worden in die arcade game of je wel of niet op tijd schoot. Want je moet dan echt gewoon zo, zo'n western, hè, daarmee natuurlijk Wild Gunman. Dus het is wel duidelijk wat je moet doen. En er, was dus, er zijn dus twee reels die tegelijkertijd meedraaiden. Waarbij eentje uitstond en als je het dan verkeerd deed, dan ging die andere afspelen. Met You Lose, zeg maar. Dus dat is echt knap gedaan voor die tijd. En eigenlijk zijn tijd te ver vooruit. Want dat was natuurlijk bijna niet te doen. Er is er ook... Niemand weet specifiek waar er eentje is die het nog doet. Er is alleen blijkbaar een YouTube filmpje of iets van... In Frankrijk. Iemand die dat ding aan de praat heeft. Die heeft hem. En dat ding doet het. Maar niemand heeft verder contact met die persoon. En verder heb je nog wel wat footage in een bepaalde... hele slechte comedyfilm. Waarin dat wordt gebruikt. En het is echt zo'n historisch... verder zijn al die dingen verloren gegaan. Die camera ding. Het ding was ook veel te duur. Het kostte 9.000 nog wat dollar. Dat zou voor nu zou dat zijn dat je $50.000 moet neerleggen of zo. Als arcadehal voor zo'n ding. Dus dat was... het is een heel bizar apparaat. Je moet er maar eens wat over opzoeken. Wild Gunman uit 1974 door Nintendo. Het is heel interessant. En daarnaast... Ja. En daarna kwam dus de laserdisc technologie, wat niet ideaal was, maar daardoor was het mogelijk om een splitsing aan te maken qua film. Dat je, als je dus de keuze A of B maakte, of je schiet wel of niet raakt dus. Dat dan dus het andere gedeelte van een filmpje ging afspelen. Dat kwam pas met de laserdisc technologie. In 1983 werd het pas eigenlijk liable om dat te doen. Dus het werd ook weer heel snel afgeschaft, omdat dat ook weer niet ideaal was natuurlijk nog steeds. Astron Belt en Dragon's Lair zijn de eerste daarvan. En toen eigenlijk daarna zijn er nog wel wat meer games gekomen. Maar eigenlijk begin jaren 90 met PC games is het weer teruggekomen. Met Seventh Guest en Phantasmagoria. En ook Myst niet te vergeten. Wat een van de eerste CD-ROM games is ooit. Misschien zelfs de eerste, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Die eigenlijk ook vooral uit FMV sequences bestaat. En dat zijn dan 3D gerenderde, geprerenderde filmpjes. Als een soort 3D animatie. Maar het is wel een FMV, want hij speelt gewoon die video, steeds stukjes videobeeld af.
Klopt. En je hebt natuurlijk ook die stukjes met die, nu vergeet ik uiteraard die namen van die gasten, die broers. Maar daar had je natuurlijk ook gewoon echt hele scènes waarbij er gewoon iemand voor een camera stond te acteren in die game. Dus het was niet alleen maar 3D pre-render dingetjes.
Nee, dat was trouwens...
Die gasten in die boeken zitten.
Ja, waarbij dat zijn de makers van de game zelf. Die twee broers speelt.
Ja, klopt ja. Ja, klopt.
Ja, vet. Dan heb je de consoles, kwam de CDI met name en dan de Mega CD en de 3DO. De 3DO, ik weet niet hoe je dat ding uitspreekt, ik heb het nooit geweten. Hoe zeg je de 3DO?
3DO?
Ja.
Als een video, alleen dan 3DO.
Ja, ik denk
tenminste,
het.
Dat is mijn idee erachter.
De mislukte console van Panasonic. Daar heb je de bekende Night Trap. De iconische Night Trap en Corpse Killer. En een hele slew aan verschillende games. Uiteindelijk is FMV daarna vooral niet meer als game echt gebruikt. Het werd steeds minder gebruikt. En toen kreeg je op de PlayStation 1 en de Saturn. En die games toen het echt wat populairder werd, console gaming. Toen kreeg je meer dat het als cutscene ging functioneren. Dus een bekend voorbeeld is Final Fantasy 7 bijvoorbeeld. Dan heb je...
Command & Conquer
is zeker ook een hele bekende. Waarbij het
die waren heel tof.
Ja, waarbij ze ook... na Red Alert was het ook niet meer serieus te nemen. En dat hebben ze zelf precies doorgehad. Want toen werd het een beetje een soort humoristische kitsch. Dat is heel bewust.
Ja, en toch wisten ze steeds wel leuke character actors erbij te betrekken.
Ja,
en Tim Curry.
Ja, die er ook heel veel lol in hadden. Dat merk je, dat zie je ook. Dat spat van
dat kon je gewoon zien.
Ja. En heden ten dagen is de FMV-game eigenlijk weer terug in opkomst. De laatste 5 tot 10 jaar zie je er weer steeds meer opkomen.
Inderdaad.
Waarvan ook een paar hele goede waar we het straks over gaan hebben. Nou, wat is jullie ervaring met... Want Klaas gaat zo meteen afhaken. Klaas, kan jij nog even snel vertellen wat jouw ervaring is met FMV Games?
Niet zoveel. Dat heb ik jou gezegd. Ik
ja, dat weet ik. Maar dat, je hebt er wel eens een gespeeld, toch?
Ja, de meest actieve herinnering, maar die is ook niet meer zo actief, was aan de Seventh Guest. En vervolg was die 11th Hour, dacht ik.
Maar hoe vond je dat toen dat uitkwam? Ja. Want toen dat destijds uitkwam, was dat echt fenomenaal.
Ja, op die manier was het geniaal. Klopt, ja. Maar dan had je volgens mij, als ik me het goed herinner, ook dan zo'n box met 6 of 7 cd's. En dan was je steeds aan het wisselen.
Ja, dat was
op
vaak...
Op een gegeven moment wel, ja. Ja.
Was het ook al niet bij de Seventh Guest? Ik zit even te googlen of iets van...
11th Hour was meerdere discs. Seventh Guest weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar...
Seventh Guest nog niet? Ja,
het zou kunnen dat dat ook 2 discs was, hoor. Dat weet ik niet. Ja, het ging al... Al heel snel werden het meerdere discs. Dat was echt al in... Want dat was, volgens mij was Mist 1 had je dus, hè. Mist de eerste. Voor mij was Riven had volgens mij ook al 2 discs. Dat is toen, het was al na 1 of 2 jaar zat je al aan altijd al multiple discs. En dat ging allemaal heel snel. Ja, dat doet er niet toe. Nou toch, dat is niet zo belangrijk. Is ook weer
maar
niet,
dat maar. Zeg ik, het enige wat ik daarmee heb. En dat is echt, daarna heb ik het eigenlijk ook niet meer gespeeld. En het, ik vond het toen, omdat het baanbrekend was, hè, dat je denkt van, oh kijk, ik zit gewoon een interactieve film te spelen. Ik zei van, het op een gegeven moment was dan, het was een beetje, de nieuwigheid was eraf. Ik ben altijd wel heel erg met de ontwikkelingen qua games, gewoon nieuwigheid. Ook met gadgets en consoles en randapparatuur. Ik vind dat heel interessant, om te kijken hoe de ontwikkeling is. En in het begin vind ik het wel leuk, maar ik kwam toch achter met dat soort games, dat het gewoon niet... Dat wist mij gewoon niet lang te boeien.
En FMV in zoals het uiteindelijk bijvoorbeeld zoals Mist dat deed. Dat was gewoon heel... in plaats van dat je first person rondliep, zag het er gewoon wel kei mooi uit. Omdat het een FMV pre-rendered filmpje was, zeg maar. Net als dat Resident Evil pre-rendered background zat. Dat bleef nog heel lang heel vet, vond ik. Wat vind je daarvan?
Eens.
Ik vind dat ze dat nog steeds
maar
zouden
ook
mogen
dat,
doen.
Ja, maar ik vind dat je, als je nu kijkt wat er grafisch allemaal mogelijk is met niet pre-rendered achtergronden, is het ook niet meer echt nodig.
Nee, nou niet meer.
Als je wel zo'n ontwikkeling hebt, hè, met, maar je ziet nu trouwens wel in de race games zijn ze daar nu veel mee bezig met het scannen van omgevingen. Over verschillende tracks en dan gewoon met een camera er doorheen rijden. En dat wordt dan in een virtuele wereld geplakt. En dat is een beetje nu in opkomst, dat bepaalde grote simulaties gebruiken het ook al. Tenminste, van die fanprojecten. En dat ziet er echt wel geweldig uit. Je ziet nu nog wel dan bepaalde gaten en textures die dan missen, omdat de camera dat dan niet heeft kunnen filmen. Maar dat zijn gewoon amateurs die dan even met hun auto, met een camera erop, 360 graden filmen en dan zo'n stuk wegrijden. Of gewoon door een stad heen.
Maar het was destijds...
Interactief daarheen.
Ja. Het is in de jaren 90 was het de mogelijkheid om iets veel mooier in beeld te brengen dan dat de computer eigenlijk dat kon renderen destijds. Ja. We gaan het nou vooral hebben over wanneer het natuurlijk met echte acteurs en zo is. Dat is waar nu het mikpunt vooral op zit. En heb je daar nog spellen mee gespeeld als allerlaatste? Dan mag je daarna mag je af. Heb je nooit een game gespeeld?
Met echte acteurs? Mortal Kombat?
Nee, ja, nou, dat, maar dat is...
ook, of bedoel jij...
Nou, net niet eigenlijk, vind ik.
Nee.
Nou, dan is dit niet aan mij besteed. Dan laat ik jullie gezellig...
Ja.
Met z'n tweetjes. Ja. Oh, netjes.
Ja, dat is met jou erbij van...
Dat maar. Kunnen we niet lopen.
Ja, dat is... Het is... Ik zal mijn broek ophijsen.
Nee, dat hoeft niet.
Oh, dat hoeft niet. Oh. Poepoe.
Hey jongens, ik ga er vandoor.
Ja, man. Hoi.
Oké. Okay. Ja,
bedankt. Tot de volgende keer.
Slaap lekker. Doei. Ja,
jullie ook alvast. Maak het niet te laat, hè. Doei.
Nou ja, goed. Ja, als ik even begin met mijn eerste ervaringen en games die ik ermee speelde. Ik kan me herinneren dat toen ik de eerste keer dingen zag. Zoals een Dragon's Lair wist ik echt niet wat ik zag. En op de CDI, ergens stond zo'n CDI gepromoot, kan ik me herinneren. Toen we met de klas ergens heen gingen, toen was Space Ace. Stond daarop en dan kon je ook even proberen. Ja. We hadden met die fucking verschrikkelijke trekkingbal. Werkte dat voor geen meter. Want volgens mij was die controle zo helemaal verneukt. Maar het zag er zo vet uit. Alleen ja, het was natuurlijk eigenlijk gewoon een druk op tijd op een knop. Maar dat maakte toen niet zo heel veel uit. Want het was gewoon het feit dat je dat tekenfilmpje beïnvloedde. Had al gewoon zoiets magisch wel.
Inderdaad. Plus ook de magie ook van die games. Vooral ook bij Dragon's Lair bijvoorbeeld. Als je een fail state behaalt. Dan krijg je altijd wel een grappige animatie van hoe jouw karakter doodgaat.
Ja, 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 en dat is
en,
dat doen we gelijk
op een gegeven moment wordt dat heel frustrerend.
Ja, als je hebt mensen
wordt heel frustrerend. Ja. Maar soms doe je het ook gewoon expres. Ik doe het ook in moderne games tijdens quicktime events. Gewoon expres af en toe eens een keertje falen om te kijken wat er gebeurt als je faalt. Want daar zit ook vaak tijd in. En animatiewerk.
Ja, zeker bij die games als Heavy Rain ook en zo. Dat is echt. Er zit veel werk in. Stiekem. Dat zeker. Die, nou,
goed, jouw eerste ervaring was echt op een CDI?
Ja, ik denk het wel. Ja, bij ergens waar die tentoongesteld stond. En daarna Seventh Guest, denk ik. Maar dat is de eerste die zo mij te binnen schiet. Want. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat is degene waarbij. Dat is wel echt zo'n game waarbij ik zoiets had van: wauw, dat kan mijn MSX thuis en mijn oude. Dat dit nou kan, grafisch.
Ja, inderdaad.
En ik vind het nog steeds. Vind ik dat best mooi, zo'n spel spelen. Dat is net als die remake van Resident Evil, die ook nog die pre-rendered backgrounds heeft. Wat eigenlijk ook kleine FMV's zijn, want dat is allemaal geanimeerd met dat gras wat je ziet bewegen. Ik vind dat nog steeds er echt super mooi uitzien, dat spel. En inmiddels kan het gewoon real-time gerenderd worden, zo mooi. Wat Alex voor Klaas ook al zei. Maar nu zie je die FMV's weer meer terugkomen met echte acteurs en met dat meer een interactieve film is. Ja. En we komen zo meteen op een hele interessante die we allebei gespeeld hebben trouwens. Ik heb afgelopen twee dagen speciaal ben ik er één gaan spelen. En dat zijn mij de eerste, denk ik. En de eerste met echt acteurs. Dat was denk ik ook Seventh Guest of Eleventh Hour. Met Eleventh Hour kan ik me meer herinneren dat er ook echt cutscenes zaten met acteurs en actrices. En ik kan me ook vooral herinneren...
Bij Seventh Guest hoor.
Ja. Ja, maar dat kan hem niet.
Al is dat. Is dat alweer. Ja, 30 jaar geleden voor mij of zo.
Ja, en verder. Was ik destijds niet zo'n PC-gamer. Ik kan me nog wel reviews herinneren van Phantasmagoria. Die heb ik dus een aantal jaren teruggespeeld. Want die wou ik altijd nog eens een keer spelen. En verder.
Ja, want
eigenlijk...
Dat was toen de meest spooky FMV-game die je kon spelen. De meest gory en. Die probeerde destijds het randje op te zoeken.
Ja, terwijl als je het nou speelt, is het vooral grappig. Maar ja, dat deed het wel. Ja. En wat is jouw eerste ervaring met FMV's?
Ja, mijn eerste ervaring is eigenlijk, ik denk, op een Mac geweest. Mijn tante, die was ook wel een redelijke gamer. En die had een aantal FMV-games staan, waaronder... The Seventh Guest, Eleventh Hour. Een game die ik niet mocht spelen. Voyeur. Die schijnt een beetje risqué te zijn. Maar dat was mijn eerste ervaring. En toen hebben wij een aantal jaar later, toen de CDI uitkwam, hadden wij een CDI staan thuis. Dus daar heb ik ook een aantal FMV games op kunnen spelen. Waaronder dus Dragon's Lair. En een van mijn persoonlijke favorieten, maar dat komt denk ik vooral door het slechte acteerwerk en door de peripheral die erbij kwam. Dat was Mad Dog McCree. Dan ben jij gewoon een gunslinger en dan schiet je bad guys neer in een Wild West setting.
Ja, dat is een hele bekende is dat. Ja, die zit, dat is leuk. Dat is grappig. Ja.
Ja, ja, nou, ik vond vroeger helemaal geweldig. De vriendjes die over de vloer kwamen van, die wilden altijd Mad Dog McCree spelen. Want ja, dat was gewoon de shit destijds. Mm-hmm. En later bij diezelfde tante, die was overigens ook een hele grote X-Files fan. Via haar heb ik dus ook de X-Files game gespeeld. Volgens mij komt die 1997, 98 uit. En ik weet nog dat het iets van 7 discs waren. Echt, destijds was het echt gigantisch veel. En dat is denk ik wel de tofste FMV game die ik zelf heb gespeeld.
Ja, ik ben die aan het spelen nog. Alleen iedere keer vergeet ik hem weer dat ik hem aan het spelen was. Hij kwam in 1998 uit. Ik ben er wel een stukje verder gekomen. Bij disc 2 ben ik nou, als het goed is.
Want het zijn 7 discs, toch? Dat staat me...
Op de PlayStation 1 zijn... Ja, dat is waarschijnlijk op de PC. Maar op de PC...
Oh,
op de PlayStation...
ja, ik heb hem op PC gespeeld.
Ja, de PlayStation 1 zijn het er 4. Dus het is waarschijnlijk iets grafisch...
meer compressed, ja.
Ja, dat geeft verder ook niet. Maar het is... ja, die is wel echt heel vet. Ja, had ik niet eens aan gedacht.
Dat is echt
nou.
Dat is echt mijn absolute favoriet, want die weet de sfeer van het tv-show gewoon echt heel goed over te brengen. En ja, er zitten natuurlijk ook zo'n beetje iedereen die ook in de tv-show zit qua main character, zit ook in die game. En daar interact jij mee als new guy, ja, als new
agent.
En
hij zit vol met easter eggs van afleveringen. Met, bepaalde slechteriken die in een nieuwsartikel terugkomen. En,
ja, of een prop die je ergens ziet liggen.
Uh-huh. Ja. Ja, is echt heel vet. Ik krijg gelijk zin om te spelen. Dus dat is een goed teken altijd. Nee, ik heb zelf, ja, de Myst Games blijf ik denk ik. Die blijven, dat is tot en met deel 4. Waarbij deel 4 echt fenomenaal was toen die uitkwam. Dat was ook de laatste die ze nog hebben uitgebracht op die manier. Want Myst 5 was het allemaal 3D. En Myst 4 kwam uit in 2004. Moet je nagaan, dat is echt een all-time low point, zo'n beetje, denk ik, van FMV's. Zeg precies die tijd dat
tegen die tijd was het wel voorbij.
Ja, maar het zag er echt geweldig uit. En het is ook een heel mooi spel, Myst 4. Dat knoopt heel veel eindjes aan elkaar, juist van 1 en 2. Het is een heel mooie sequel qua verhaal op 1. Want 3 is een losstaande met Brad Dourif trouwens. Ik weet niet of je dat weet, maar Brad Dourif is de main character van Myst 3. Dat wist je niet.
Ja, tof. Ja, nou ja, misschien heb ik dat ooit ergens wel eens meegekregen. Alleen,
want je hebt cool. Myst 3, kom jij Myst 3 Exile... Kom jij in zo'n... Er is zo'n gast, dat is dus die Brad Dourif speelt, die heel lang in zo'n boek is vastkomen te zitten. Door een ongeluk eigenlijk. Heel sneu. En die is dus een beetje loco geworden. Hè? Wie beter om te casten dan Brad Dourif als iemand die een beetje gek is geworden.
Inderdaad.
En jij zit eigenlijk achter hem aan, terwijl hij jou eigenlijk in de val heeft gelokt. Zoiets is het. Het is wel even... Ik heb er zo van genoten van dat spel. Ja, van 1 en 2 ook toen en van 4 ook hoor. Dus ik heb die allemaal achter elkaar gespeeld.
Oké, ja, ik heb toen 1 uitkwam, heb ik die maar uitgespeeld. En 2 heb ik een beetje van gespeeld. En daarna heb ik eigenlijk geen Myst meer gespeeld tot aan vorig jaar toen die remake uitkwam.
Mm-hmm. Ja, eigenlijk is 1 vind ik echt secundair. Ze zijn echt beter geworden, die delen. 1 is natuurlijk iconisch omdat het de eerste was. En ze moeten ook eens kappen met de hele tijd deel 1 opnieuw uit te brengen en te remaken in allerlei versies. Maar gewoon eens aandacht hebben voor 2, 3 en 4. Omdat die eigenlijk in mijn optiek op heel veel vlakken beter zijn. Omdat het diezelfde makers zijn die gewoon hebben geleerd van de dingen die ze in 1 hebben. Weet je wel, het borduurt heel mooi voort op elkaar. Goed. Maar dat zijn denk ik... Maar ja, X-Files game, ik vermoed als ik hem heb uitgespeeld dat ik die waarschijnlijk ook op 1 ga zetten. Het is echt heel goed in elkaar, dat spel. En het is ook echt underappreciated, want je hoort er weinig mensen over, wat dat betreft.
Ja, je hoort er heel weinig mensen over. Maar destijds ook, ik kan me nog goed herinneren, de box waarin die kwam. Het was echt, alsof je een dikke collector's edition van iets binnenhaalde. En de presentatie van die game en alles. Dit was voor mij ook de laatste goede FMV game uit dat tijdperk. Van wat ik gespeeld heb in ieder geval.
Ja. Ja, en je
bijvoorbeeld net als wat jij eerder zei, bijvoorbeeld een Night Trap, heb ik bijvoorbeeld nooit gespeeld. Ik wist natuurlijk wel van het bestaan daarvan en dat hele congres daarover. En ik heb ook nog een quote opgeschreven. Wat is gezegd over Night Trap? Night Trap has an extreme amount of violence and promoted sexual assault against women. Nou, heb jij die game van het weekend gespeeld? Ben je het daarmee eens?
Ik snap wel dat mensen dat zo ervaren destijds, maar het is hilarisch om nou naar te kijken.
Als je die bad guys ziet, die lopen alsof ze in een broek gescheten hebben en het is super cheesy geacteerd allemaal. Dat kun je niet serieus nemen.
Nee.
En toch heeft het echt helemaal tot de Senaat gebracht. Maar goed, er was destijds een heel pretpakket, hè? Mortal Kombat en de Peacemaker Peripheral van Sega, geloof ik.
Ja.
Is waarschijnlijk verkeerd. Volgens mij heeft hij een andere naam.
Nou, ja, dat weet ik ook niet.
Kunnen in ieder geval.
Ja.
Het ging toen over violence en videogames.
Ja, het is... Ja, maar daar hebben we het al een andere keer komen we daarop ik vind het scheidonderwerp wat elke keer weer terugkomt.
Maar goed, ik vond het altijd grappig dat Night Trap genoemd werd, omdat die game zo silly is.
Dat is het ook. Ik heb van het weekend, ik ben wel heel blij dat ik nou gewoon de originele heb. Vind ik echt heel vet. Het is alleen al omdat het een soort geschiedenisstuk is waar je in huis hebt, naar mijn mening.
En als je hem nou hebt... Als je hem nou hebt uitgespeeld, ga je dan ook de 25th anniversary spelen met mooie HD FMV's?
Ja, het is wel leuk. Wel leuk dat opgekrikt is allemaal. Dat is wel leuk.
Volgens mij hebben ze ook wat quality of life dingetjes erin gedaan.
Ja, nou ja, goed, we zien. Corpse Killer
is wel, het is wel degelijk een game, toch? Het is wel degelijk een game. Jij moet... traps activeren, je moet camera's in de gaten houden.
Ja, hoewel je vooral de hele tijd heel snel te laat bent. Zodra je moet eigenlijk, dat valt mij op dat het heel irritant is. Je hebt dan die boef met zo'n stom muziekje die altijd met hem meegaat. Dat is nu nog steeds wel eens in series. Dat character is een soort alsof er in de achtergrond iemand meeloopt die muziek altijd afspeelt. Dat ze altijd zo'nzelfde muziekje met zich mee hebben. Wat heel stom
Bas
is.
Bas en Adriaan stijl.
Ja. Ja, maar nog steeds gebeurt het. En dat is daarbij ook. Maar dat vind ik logisch dat ze dat doen daar. Maar het is... dan zap je tussen die kanalen door. En dan ben je eigenlijk elke keer te laat. Je moet eigenlijk gewoon op één kanaal gaan zitten wachten totdat ze komen. Maar ja, dan ben je natuurlijk... Dan mis je ze weer bij de andere. Dus dat is een beetje een rare gameplay element. En dan veranderen ze de code. Eigenlijk moet je gewoon heel erg op je gemak spelen. En gewoon heel vaak opnieuw beginnen. Waardoor je weet, oh, dan komen ze eerst daar, dan komen ze dan daar. Oh, dan verandert hij of zij verandert de code. Waardoor je de kleur anders moet doen. Zodat je die traps kan activeren weer opnieuw. In het begin kan je ze heel makkelijk activeren. Maar het speelt, wat dat betreft zit wel echt... Het is heel rudimentair, maar het is wel echt gameplay die je doet, ja. En dat is... dat brengt ons nou bij een volgend punt. Je hebt ook een heel aantal van die full motion video games, van die FMV games. Dat is meer een soort interactieve film, zoals een Bandersnatch.
Juist.
Van Black Mirror.
Netflix.
Wat ook leuk is. Ik heb toen ooit met mijn, toen ik communicatie multimedia design studeerde, moest je een interactieve film maken. Het ging om interactief media iets. Dus dat kon ook een game zijn. Maar wat 99 van de 100 studententeams had gedaan, was fiets die naar links of naar rechts. En dan moest je kiezen links of rechts, weet je wel. En wij hebben toen een soort kleine mist game gemaakt als een detective game. Je was, ik had een verhaal bedacht dat je... een moordenaar moest achterhalen, maar het konden er maar 3 zijn. En je had dan de kamer waar van degene die vermoord was. En dan kon je onder het bed kijken. Het was een soort inrichting. Ik had een aantal clichés gepakt van een inrichting. Maar ik denk van ja, die inrichting is al afgesloten. Dus weet je wel, daardoor kon ik een heel mooi gesloten plotje bedenken. En uiteindelijk kom je erachter dat het dat er een soort geheime plek was. En een geheime kamer en zo. En dan was het uiteindelijk de bewaker die het had gedaan. En daar had je dus ook op het laatste...
Spoilers.
Ik heb nou weer Facebook contact met een van de drie. Dat hebben met z'n drieën gemaakt. Eigenlijk met z'n tweeën. Die derde die kon niet echt helpen. Waarbij ik heb de heavy lifting in het begin gedaan. Schrijfwerk, conceptwerk en 3D dingen en zo. Toen heeft hij het uiteindelijk in één nacht de hele game ervan weten te maken. Met clickable. Dat alles clickable was en zo. Maar dat was ook iedereen maakte er een interactieve film van, wat echt fucking saai was. Echt sorry Alex, maar als je er een paar doet is het leuk, maar als je die van al die studenten af moest gaan, dan was het ook echt van ja, het interesseert me gewoon niet meer. Het interesseert me gewoon niet meer. Ik maak er gewoon een game van dan. En ik vind het wel zonde als het een gemiste kans is. En nu de laatste paar jaar zie je het ook weer terugkomen. Want ja, ik heb trouwens wel voor de PlayStation 1 best wel veel van die FMV-games. Ik ben geen PC-game-verzamelaar, anders zou ik dit soort games ook al verzamelen van die FMV-games. Want ik vind het nu een hele leuke blik terug in de tijd. Dat biedt het nou. Bijvoorbeeld ook die Shinobi X. Die werkt met geacteerde ninja-scènes. Met mensen in ninja-pakken die vechten tegen elkaar. En ik vind het echt prachtig gewoon. En heel de game is ook zo'n Mortal Kombat mannetje ben je, weet je wel. Het is helemaal met foto's van een acteur.
Ja, digitized.
Ja, schitterend. Ja, cool. Ik vind het echt heel vet. En heel veel mensen vinden die Shinobi daardoor juist wat minder. Maar de muziek is voor de Europese versie trouwens opnieuw gedaan. En die is supergoed, die soundtrack. Ja, dus ik geniet echt met volle teugen van dat spel. En die...
En nog eventjes terugkomend op dat project van jou, hè? Kunnen wij dat ook nog? Heb jij dat nog ergens? Kunnen wij dat spelen?
Nee, dat wou ik net zeggen. Ik heb nou weer contact met die gast en ik hoop dat hij hem nog ergens heeft bewaard. Want ik heb het echt niet. Ik heb het niet.
Dat zou wel leuk zijn. Echt zo'n relic.
Ja, want ik heb ook de scènes gefilmd. Verschillende scènes met een greenscreen. Als je de juiste of de verkeerde koos, zeg maar. Dus dan had je die drie en je moest dan op het laatste moesje kiezen. Want jij vindt die geheime kamer en dan wordt het zo'n confrontatie. En dan moet jij de juiste kiezen. En die schiet je dan neer, geloof ik. Dat weet ik even niet meer precies. En als je dus niet de juiste neerschiet, dan pakt hij dus iedereen. Dan pakt de echte dader, pakt iedereen. Snap je?
Oh ja. Ja.
Want je moest het in 10 minuten kunnen spelen. Dus dat was wel leuk om dat zo. Ik krijg ook weer zin om zoiets opnieuw te maken, zeg maar. En. Nou ja, dat was leuk. Een oude LARP-buddy van mij, die speelde die politieagent. Maar die was ook echt politieagent, dus die had gewoon een pak liggen. Dus dat was kei makkelijk. Dus die was gewoon bewaker, zeg maar. Dus want hij moest natuurlijk niet, hij kon natuurlijk... voor mij mag je wettelijk niet echt een badge of dat soort dingen hebben, maar het doet er niet toe. En een andere speelde een doorgeslagen gek. En de andere speelde... Ik weet het niet meer. Ik weet niet eens meer wat de derde persoon was. Maar nee, het was wel leuk om die verschillende uitwerkingen te filmen. En dan moet je dus op de juiste klikken en dan speelde dat zich uit. En dat was vet om te doen. Dat is echt heel vet om te doen. We hadden ook een heel hoog cijfer daarvoor. Ja, nee, ik zat aan hem vragen of hij het nog ergens heet. Ik ben bang van niet, want het is inmiddels alweer 20 jaar geleden waar we het over hebben. Maar goed. Nee, maar over terug op FMV. Ik ben ze wel echt... God, een tijdje terug. Welke game was dat nou? Volgens mij was dat Demolition Girl. Daar zaten ook weer echte acteurs in. Die scènes aan elkaar acteren, die de nieuwslezers moeten voorstellen en zo. En wat was en ik vind dat dan echt een feestje. Ik vind dat echt geweldig. En dingen had het ook, Disruptor, de eerste game die Insomniac Games ooit heeft gemaakt. Ik weet niet of je dat kent.
Ik ken. Ja, is Disruptor.
Het is een first-person shooter van Insomniac Games. Eerste op de PlayStation 1.
Dat met die soort van Robocop-achtige segmenten erin.
Ja.
Met die nieuwslezers en die reclames en dergelijke.
Ja, en je hebt ook, je speelt zo'n gast in zo'n overal die dan dus een soort soldaat is. En dan praat je ook met zo'n collega die ook als in zo'n pak het veld op wordt gestuurd om tegen die aliens te vechten. Het is heel erg jaren 90, ziet het er ook uit.
Ik vind dat echt prachtig. toen het net uitkwam, zag het er waarschijnlijk prima uit. En toen na een paar jaar was het waarschijnlijk echt heel slecht. Maar nu is het... nu is dat juist... Maakt dat zo'n game weer extra vet, vind ik.
Het heeft echt die... Nogal.
Even kijken, je viel even een stukje weg. Wat zei je?
Oh, ik zei... Dat geeft echt het nostalgische gevoel.
Ja.
Het is inderdaad, zoals je zei, het is echt zo'n time capsule uit die tijd. De kledingstijl, ook de manier van acteren of de manier waarop iets is geschoten.
En omdat het voor een game is, heeft het iets gekkers nog dan wanneer het een film is. Omdat het ergens wat knulliger is, maar ook zit het, omdat het medium met die interactiviteit ook nog steeds lerende is. Ik kan dat niet helemaal verklaren, maar dat heeft ook iets aparts qua charme, vind ik. En zullen we eens even over nieuwere hebben? Want je hebt er afgelopen paar jaar zijn er een paar hele vette ook uitgekomen. En
klopt.
De eerste die ik weer had gespeeld was Late Shift. Had ik ook gezegd, hadden we het in de appgroep volgens mij ook nog over toen.
Ja.
En die is heel erg uiteindelijk een interactieve film. Ik heb me ermee vermaakt, want het was best spannend verhaal. En het kan een totaal andere richting uitgaan als je meerdere keren een hele andere keuze maakt. Maar daar zit niet echt de gameplay in, vind ik zelf. Dus je hebt soms volgens mij 3 keuzes in plaats van 2. Maar het is allemaal goed gefilmd, goed geacteerd en het is best goed geschreven. En daardoor vond ik het... Ik heb hem volgens mij 2 keer doorgespeeld. Toen heb ik nog niet alle eindes gehaald, maar toen vond ik het wel welletjes, moet ik heel eerlijk zijn. En toen... Ik weet niet alleen of je bij die game de splitsingen kon zien. Dat je zo'n flowchart krijgt.
Zo'n tree. Ja, zo'n tree. Aan het einde.
Dat weet ik even niet meer. Dat is al even geleden. En wij hebben... Want jij had het laatst over... Welke heb jij laatst gespeeld? Ik zeg het eens.
Telling Lies.
Uit
2019.
Ik dacht dat het Telling Lies heette. Ik zat al af te vragen, wie is nou Lies in de game?
Ja, jammer zoeken.
Ja. Nou, en die...
Nee, Telling Lies.
Hoe ben jij die gaan spelen? Want ik heb hem dus gisteravond uitgespeeld. Voor zover dat kan, maar ja, eigenlijk wel. Ik kan het einde bereiken.
Oké. Ik zit zelf, denk ik, wel tegen het einde aan. Ik heb hem niet uitgespeeld, nog niet. Maar hoe ik die ben gaan spelen? Door de star power van die game. Want ik wist natuurlijk dat, zoals jij eerder zei, de laatste 5 jaar ongeveer zijn FMV games weer terug. En ook veel meer in een game vorm ook echt. En vooral de cast in deze game sprak mij aan. Er zitten acteurs bij die ik heel erg kan waarderen. En ook terug aan de kwaliteit van de game. Echt.
Want jij had laatst Upgrade. Wanneer was niet jij? Dat Klaas heeft laatst Upgrade gekeken. En hier zit
Logan Marshall Green.
Ja, Logan Marshall Green is de hoofdpersoon van Upgrade. En die zit hier ook in. En ik was dat nou...
Ontzettend ongewaardeerde acteur in mijn opinie trouwens.
Ja, ondergewaardeerd.
Ja, ondergewaardeerd.
Ja, dat vind ik ook. Wie zat er nou laatst af te zeggen? Was dat onze vriend Tompa of iemand anders?
Tompa niet. Tompa is ook fan van hem. Bijvoorbeeld The Invitation. Daar speelt hij ook een van de hoofdrollen.
Ja.
Doet hij ook echt super goed.
Ja, wat
hij zit in een serie waarvan mij de naam eventjes ontschiet. Maar dan speelt hij een veteraan die eigenlijk geen normaal werk kan doen. Dus dan gaat hij maar wat dirty work doen voor wat criminelen. Ik kan wel even niet op de titel komen, dat vind ik jammer. Maar daar speelt hij een super sterke rol in.
Damnation of The Defeated?
Ik durf het niet te zeggen. Ja. Het is van een paar jaar geleden, die serie. Hij zat natuurlijk ook in Prometheus. Veel mensen die verwarren hem overigens met
Tom Hardy. Ja, dat weet je.
Ja, natuurlijk. Hij lijkt er een beetje op.
Ja, ze zouden samen een film moeten doen waarin ze broers spelen. Dat zou wel een goede zijn.
Ja.
Ja, hij lijkt vooral veel op Tom Hardy in Spider-Man Homecoming. Waarin hij heeft hij ook kort haar en een baard. Dan herken je hem ook bijna niet. Dan denk je ook echt de hele keer van... Ja, hij lijkt op Tom Hardy, maar het is hem niet. Maar is hij zo'n henchman van onze Michael Keaton. Moet maar een screenshot opzoeken. Als je tegen... Ik denk dat de meeste mensen, als je die foto laat zien... hoe hij er daar uitziet, dan... 9 van de 10 mensen zeggen waarschijnlijk... dat is Tom Hardy, dat moet wel. Nou, het doet er verder niet toe, maar die zit er inderdaad in. Dan zit er ook nog dat vrouwtje in die de jonge Storm speelt. God, hoe heet ze nou, die actrice?
Alexandra Shipp.
Ja, tof actrice is dat ook. En de andere twee zijn ook goed. De cast is gewoon goed. Het zijn die 4 acteurs waar het voornamelijk om gaat. Met nog een cameo van die ene gast uit Dollhouse, die Reed Diamond. Dat is die FBI... je debrief man. Ja, ik heb nou een einde gehaald. Ik had nog niet alles opgelost. En je moet het op een gegeven moment afronden, dat verhaal. Maar als we even teruggaan over wat voor game dat is. Je bent in iemand zijn... als een soort gluurder... ben jij eigenlijk op iemand zijn PC... waarbij stiekem alles is gefilmd. Zo'n soort RIP, zo'n spy software... kan je alle filmpjes bekijken. Alleen je moet een search functie gebruiken. Je moet een woord intypen of woorden. En dan krijg je maar van de alle hits die vindt. Want dan kunnen er 50 zijn. Bij wijze van spreken krijg je er maar 5 te zien. En je kan elk woord gebruiken als een... Ik ben er gewoon ingestapt. Ik denk, ik weet er niks van. Ik weet ook niet wat het doel is van het spel. Want dat legt het spel eigenlijk niet uit.
Mm-hmm.
Ik ga hem gewoon spelen en het ervaren. En ik heb me recht moeten weerzetten hoor. Ik heb een paar keer met mijn telefoon in mijn hand gezeten. En nee. Ik ga hem gewoon... En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want er ontrafelt zich langzaam een verhaal. Met een paar hele toffe twists en turns. Maar
inderdaad.
Jij hebt het ongetwijfeld op een andere volgorde is het gegaan dan bij mij. Want ik heb...
dat weet ik wel zeker. Want... volgens mij, ik weet nog steeds eigenlijk niet zeker hoe je eigenlijk progressie maakt in die game.
Op een gegeven moment ga je een detective voelen.
Als jij een aantal sleutelwoorden ga jij af. Je kunt sleutelwoorden ook highlighten. Terwijl jij een filmpje aan het kijken bent, zie jij ook de subtitles. En daar kun jij woorden, elk woord kun je daarin highlighten. Klik je daarop, dan zoekt hij weer op dat woord. En zo blijf je eigenlijk in een loop, down the rabbit hole gaan. Je ontdekt steeds meer dingen. En zoals jij zegt, er zitten bepaalde twists en turns in die je vooraf niet aanzien komen. Ja, anders zou het geen twist zijn natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar goed uitgevoerd. En ook mede dankzij de kwaliteit van de acteurs komt dit komt het verhaal ook heel goed over. Want het kan ook heel snel silly zijn met zulke soort games.
Ja, want je hebt de two-way conversation is bij allebei de mensen gefilmd. Alleen je volgt er maar één. Dus je ziet dan iemand zo stil knikken.
Inderdaad.
En ja, en dan beginnen ze. En dat is het in het begin dat ik ook zoiets van, hè, wat is het?
Het is heel verwarrend in het begin. Ja, en dan vind je het filmpje wat eigenlijk daarbij hoort. En dan, oké.
Okay. Ja. Ja, en het is... ik heb nou eigenlijk zo'n beetje, weet ik eigenlijk wel precies heel de tijdlijn van wat die hoofdpersoon, dus David, die Logan Marshall Green speelt, character David, die heb ik nou helemaal, en ik weet nou ook hoe het is van het einde, je hebt eigenlijk een bepaalde tijd waarin je alles kan kijken, en alles kan uitzoeken voor jezelf. Op een gegeven moment moet je stoppen. Ja, je voelt je echt op een gegeven moment een detective. En dat vond ik wel gaaf. Zoals je dat in het echt zou doen als je detective was en je hebt zoiets tot je beschikking. Zo van, hier noemt hij een bepaalde naam. Zouden er meer filmpjes zijn van die naam? En dan zoek je op die naam en dan is dat een red herring. Of in ieder geval, het leidt tot bijna niks. En dan hebben ze het ergens, heeft iemand het over een bepaalde plek waar die heen gaat. Dan voerde ik die plek in.
Of een convention.
Ja, en dan en ze hebben over bepaalde operatienamen, wat trouwens ook juist over het algemeen niet heel veel opleveren, kwam ik achter. Maar dat, ja, ik weet niet, ik vond het echt heel... En op een gegeven moment, ik heb er ook even over gedaan om te beseffen dat waar jij op zoekt, is de dingen die men zegt. En je speelt ook zogenaamd de rol inderdaad, van die detective vrouw.
Ja, en je scrubt ook echt door die video's heen, want soms ben je vaak bezig met stukken terugspoelen of juist vooruitspoelen. Want zoals jij zei, als jij op een bepaald sleutelwoord zoekt, als je bijvoorbeeld zoekt op welcome, dan en jij klikt vervolgens op een filmpje uit een van die resultaten, dan zal meteen in de eerste zin van wat jij van dat filmpje te zien krijgt, het woord welcome voorkomen.
Ja, dus
dat kan ook, dat kan ook in één keer midden in het filmpje zijn bijvoorbeeld, of juist aan het begin. Of,
ja, ik had er een aantal op het eind, dan moest ik helemaal terugspoelen. Dat heb ik met mijn pa gehad. Die man die dat heeft gemaakt is Sam Barlow. Ik zag trouwens ook dat Logan Marshall Green heeft meegewerkt als producer. Dus hij heeft ook een beetje zijn vinger in de pap gedaan. Hij heeft Her Story ook daarvoor gemaakt.
Juist. Nou,
die schijnt.
En die heeft heel veel prijzen gewonnen.
Ah, oké. Okay. Ja. Hij is nou ook met allerlei dingen bezig. Maar dit vind ik echt... Dit laat zien dat er nog best wel wat grond te winnen is, zeg maar, op het gebied van FMV's, deze game.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
Hebben wij nog aanraders? Ja.
Ik wilde zeggen eigenlijk het grappige aan moderne FMV-games is dat die eigenlijk ook wel 20 of 30 jaar geleden gemaakt hadden kunnen worden. Maar dat ze nu nog steeds... aan nieuwe manieren of nieuwe manieren bedenken om zo'n game te spelen.
Ja, zeker.
Maar goed, aanraders. Nou ja, we kunnen natuurlijk niet over FMV games hebben zonder een Winkerman te noemen. Dat was destijds Mark Hamill, die zat toen in Winkerman 3 was het, hè?
Mm-hmm, ja.
Ja, dat was Mark Hamill, Luke Skywalker was een grote naam. En dat was voor mij... Tenminste, in mijn herinnering was dat echt de eerste bekende acteur die in een videogame echt acteerde. Ik kan me nog een game herinneren, volgens mij, van Sega, waarbij je in een auto... Je bent eigenlijk constant in een achtervolging. Je zit in een auto en je doet eigenlijk niets meer dan... Quicktime events. Dus op bepaalde momenten naar links gaan, naar rechts, op de rem duwen. Volgens mij iets met Road Blaster of zo. De precieze titel ontgaat me eventjes. Ik weet niet of jij die toevallig kent.
Nee, want ik ben er nou echt achter gekomen.
Dit was volledig geanimeerd trouwens. Dit was echt anime-staal.
Nou ja, ik ben ook natuurlijk voor deze podcast eens gaan kijken naar wat er allemaal nog meer is van recent en oud. En ik sta er echt van te kijken, ook omdat ik een mega CD heb. Ik kom erachter dat er echt tientallen games zijn op de mega CD's.
Ja, heel veel.
Ik dacht dat het er maar een paar waren, maar het zijn er echt veel meer. En de meeste zijn eigenlijk allemaal best wel grappig om op zijn minst eens een keer te spelen, zeg maar. Dus heb je ook Simulacra uit 2017. Dat is een soort interactive horror experience of exploring a missing woman's phone. Staat er. Die is ook gewoon op alle systemen te spelen nou. Ik heb die nooit gespeeld. Ik heb wel iets van gehoord. Het is,
De titel ken ik. Ik heb hem zelf inderdaad niet gespeeld.
Precies wat jij zegt. Deze hadden... Er is niks wat ze tegen had gehouden om precies ook zo'n game als Telling Lies te maken in 2005 of 1995 eigenlijk. Dat had makkelijk gekund. Alleen hij is op dat idee gekomen, die Sam Barlow. Want het is wel een heel goed idee.
Inderdaad.
En dan ook nog eens knap geschreven. Want ik denk dat hier best wel wat flowcharts en dingen mee zijn gemaakt.
Inderdaad.
Met post-its. Ik moet met een hele hoop post-its, denk ik.
Inderdaad. Heel groot bord post-its.
Ja, heel interessant. En als je dan ook ziet, ook van zo'n game die best wel bout lijkt, zoals zo'n Corpse Killer, zie je ook hoeveel werk dat het allemaal stiekem nog is geweest.
Ook al dragen ze crappy Halloween costumes. Je moet het toch allemaal opnemen en verwerken en maken tot een game. Ik weet ook nog dat er zo'n soort game is, want dat is eigenlijk een soort shooter, hè? Die corpse killer.
Ja.
Dat je ook zo'n soort game hebt van Aerosmith.
Ja, dat is Revolution X, is dat. Die is ook echt niet goed. Ja. Die is niet heel goed, maar wel heel grappig. Die wil ik ook nog wel hebben, vanwege gewoon de apartheid van dat hele spel.
Ja, en ook nog eigenlijk als aanrader. Dus een game die ik niet zelf heb gespeeld, maar ik heb er wel een playthrough van gezien. En ja, daar heb ik ontzettend van genoten. Dat is Contradiction, Spotted Liar. Er zitten een aantal, vooral de hoofdacteur, die stilte show, die gaat helemaal op in zijn rol. En ook, je kunt allerlei, het is eigenlijk een soort van FMV point-and-click adventure game. Dus je kunt heel veel interacties kun je proberen. En waaronder dus hele silly dingen. En de hoofdacteur die gaat er helemaal in op. Genieten.
Oké, okay. Die ken ik ook niet. Ja, dus het, ik sta er echt van te kijken hoeveel dat was.
Super Brits. Dat is heel erg Brits.
Heb jij verder nog aanraders? Ik heb zelf nog eentje die meer werkt met 3D gerenderde. Achtergronden en zo heb ik Toriko voor de Saturn, die ook vrij onbekend. Lunacy heet die buiten Europa.
Zegt me niets.
Ja, het is een heel raar spel. Het is een soort, ook vind ik vrij Lynchian, maar dan met een wat meer positieve vibe. Maar wel net zo wazig en droomachtig. Ja, jij komt in een stadje aan, terwijl je zelf ook eigenlijk niet weet waar je vandaan komt. En je hebt een soort rare teken op je voorhoofd. En jij ziet er blijkbaar precies uit als iemand die al weg is uit dat stadje. Dus je bent een soort kopie. Of ben jij een kloon? Of ben jij diezelfde persoon met amnesia? Okay. Dat weet je niet. En je wordt in een cel gegooid al begin. En dan kom je daar op een gegeven moment, ik weet niet meer, je komt er al vrij snel uit. En iedereen is een beetje apart. Zoals zo'n gast die jou dan helpt, die kom je bij hem thuis en dan zit er overal vlinders. Heeft hij opgezette vlinders aan de muur. En dan zegt hij van ja, ik verzamel vlinders. Want er is ook de mythologie of er bestaat ook de legende of het geloof dat elke vlinder een ziel is van een mens of zo. En als hij dat dan zo vertelt, wordt het eigenlijk extra obscuur dat hij die shit aan de muur heeft hangen. Dat soort rare. En heel dat spel zit vol met dat soort rare dingen, zeg maar. En ik was er helemaal door gebiologeerd. En het is één groot, net als Mist, één groot FMV. Als je doorklikt, krijg je een filmpje te zien dat je naar het volgende gebied gaat. En alles is door middel van FMV's.
Mm-hmm.
Dus zit geen 3D gerenderd ding in real time of wat dan ook. En die hebben ook de Mansion of Hidden Souls gemaakt. Ik heb het al eens keer in een eerdere podcast genoemd. Maar die heb ik nog bijna niet gespeeld. Maar die trok mij ook al wel redelijk naar beneden. Dan wil ik hem heel even kijken of die disc het goed doet. En dan ben je zo 3 kwartier verder. Dus ik denk dat ik die ook heel vet ga vinden. Maar Toriko vind ik wel heel speciaal. En dat is degene die ik echt wou genoemd hebben. Hebben we alles al genoemd. Phantasmagoria en die dingen en de bekende. Ik ken verder geen onbekende. Ja, je hebt Ripper ook nog. Die heb ik zelf ook niet echt gespeeld.
Ja.
Ja, ik weet alleen dat daar bekende acteurs in zitten. Dat is alles eigenlijk.
Ik heb vroeger nog een game gespeeld. Die heette Titanic Adventure Out of Time. Dat was voordat de film uitkwam.
Ja, dat ken ik.
Toen wist ik eigenlijk al vrij veel over de Titanic zelf en over die ramp. En ik vond het gewoon heel tof om op het schip rond te kunnen lopen. Dat vond ik vooral het tof aan die game. Maar dat was ook een beetje een soort point-and-click game gemixt met FMV-elementen.
Ja.
En ik kan me ook nog een game herinneren waarvan ik heb geprobeerd op te zoeken wat de titel was, maar ik heb het niet kunnen vinden. Het is ook een point-and-click FMV-game. Je bent in New York. Je bent in het Empire State Building en je reist door de tijd. Dus op een gegeven moment zit je in een Romeinse gladiatoren arena en goed. Op PC. En ik praat echt over herinneringen van echt meer dan 25 jaar geleden.
Sierra is er ook een hoop gaan maken en dat zijn ook allemaal een beetje obscure spellen die Sierra maakte. Je hebt er zelfs ook eentje met Diggen, Metal Jesus. Die zit ook daadwerkelijk in de eentje, waarbij die de gitarist speelt van een rockband of zo in zo'n game.
Heel serieus?
Ja. Ja.
Grappig.
Daar heeft hij het een van die heeft het een paar keer over gehad. Ja, want hij werkte bij Sierra, hè? Dat is wel mooi. Heeft hij leuke verhalen van, leuke filmpjes van gemaakt over zijn tijd bij Sierra en zo. Met de Drunken Master Paul, of hoe heet die vriend van hem die zichzelf zo noemt. Die daar ook gewerkt heeft. Die kennen elkaar daarvan. Ja. Nou ja, je hebt er toen zoveel gehad. Het is wel vet dat soort dingen nou allemaal via GOG opnieuw uitkomen. En dat er meer aan preservatie wordt gedaan. Want die oude FMV games, die hele oude dus, ja. Die uit 1974, die allereerste, ja, dat is met een echte film reel. Die is gewoon, misschien die ene persoon in Frankrijk, maar het ziet er nou uit dat dat gewoon weg is. Het is gewoon zonde. Er is toch wel interessant. Oké,
inderdaad.
Ik denk dat we het zo wel hebben. We gaan echt nog wel eens een keertje erop terugkomen, zoals we dat meestal doen. Dat we het een keertje specifiek hebben over bepaalde game reeks. Ik zou het er nog eens graag een keer op terugkomen. En ook FMV cutscenes. Dat was vooral de shit. Een hele tijd lang. Daar kunnen we het ook alleen al apart over hebben.
Inderdaad.
Daar heb ik ook nog twee aanraders van. Alles van Squaresoft vanaf Final Fantasy VII. Want daarna hadden ze een budget van hier tot Tokio. Om de mooiste opening scène. Die zien er nou nog steeds gewoon heel goed uit. Final Fantasy VIII, de opening scène. Final Fantasy 9, al die scènes zien er nou nog steeds gewoon echt goed uit. Net als de oude Toy Story. Ook al is die keihard en een enkel ding werkt niet helemaal meer. 90% ziet er gewoon super goed uit. Dus echt knap. En de Onimusha opening scènes, omdat die lieten dat door een aparte studio doen. Die dus gewoon 100%, heel dat team kon dan, die studio kon 100% van hun tijd besteden aan alleen maar die openingscène maken. En dat ook ziet dat er nu nog steeds heel vet uit. Ja, en dan verder Command & Conquer. Command & Conquer is ook alleen al gewoon op YouTube gaan checken. Mensen die geen zin hebben om het spel te spelen, wat ik me goed kan voorstellen. En je kent die cutscenes niet. Nou, you're in for a treat, zeg maar. Ik moet ze ook nog. Inderdaad. Heb die van de latere delen ook allemaal niet gezien. Ook allemaal stukjes alleen maar. Of moet ik ook gewoon eens gaan kijken.
Vergeet de X-Files game niet te spelen.
Nee, ik ga het eens opschrijven. Welke ik echt eens moet afmaken dit jaar. Goed, nou, over afmaken gesproken. Ik bedank iedereen voor het luisteren. En vragen en alles kunnen worden gestuurd naar peter@retrogamepapa.nl of via Instagram. Zoek mij op bij RetrogamePapa. En je kan ook ons steunen op Patreon. Dat is patreon.com/retrogamepapa. En daarbij gaat alles vooral naar de podcast voorlopig. Als we daar inkomsten mee hebben. En volgende keer hebben we het, als het goed is, over Splinter Cell. En dan is Jan Meijroos weer te gast. Die onze oud Power Limited Game Kings game guru. En dan hebben we het over de Splinter Cell game reeks. Iets waar ik ook heel veel zin heb om het over te hebben. Als ook jij, denk ik, Alex, of niet?
Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel Splinter Cell gespeeld.
Ach jee.
Alleen de eerste. Ja.
Michael Iron, deel 2 en 3 zijn ook nog beter dan 1. Nou goed, dan heb je wat te spelen, zou ik zeggen. Nou, bedankt allemaal en tot de volgende.
Oké, welke?
Wel, tot de volgende 2 en 3. Deel 2 en 3 vooral. Tot de volgende keer.
Oké. Okay. Ja.
Ja, want ik heb de dingen uitgeplust. Per ongeluk nu net.
Ja, de ruis is weg.
De goede microfoon.
Ja, dus kom,
ja inderdaad. Nou, weggooien die microfoon.
Maar die microfoon, ja, die is een kei goede microfoon. Dat kost verdomme.
Ja, dat horen we.